Goedenavond, dames en heren. Welkom bij de Statencommissie Economie van 6 juni 2018. Ik heet u allen hartelijk welkom. En wij zullen vanavond verblijd worden met de komst van gedeputeerde De Reus, die vanavond voor het eerst in deze commissie zal aanschuiven als gedeputeerde. Dat zijn uw woorden, de heer Gijsbets, niet die van mij. Even kijken, of was de heer Jansen die dat zei? Oh,
er zijn zoveel Jansen.
Ja, daarom. Staat de band. Ik ga even kijken. Ik heb geen afmeldingen of verhinderingen ontvangen. Nee, mooi. Dan een andere mededeling van onze kant. De heer Van Avoort, heeft u alle al kunnen lezen. Die is gestopt als burgerlid van de Partij voor de Dieren. En het is aan de Partij van de Dieren om te zijner tijd met een vervanging te komen. Ga ik naar agenda punt 2. Vaststellen van de agenda. Beeldvormig vandaag, maar wel over onderwerpen waarin u als commissie zelf heeft aangegeven actief betrokken te willen worden. Dus ga vanavond niet richting deze voorzitter hierover piepen.
We moeten het echt een uur duren, de tijd van de agenda.
Het ligt allemaal aan u zelf vanavond. Het is aan u. Het is tenslotte uw commissie. Ik mag hem slechts voorzitten. De agenda is gepubliceerd, maar ondertussen in naam veranderd toen de heer Lodders nog een functie was. Maar ondertussen is de heer De Reus opgevoerd bij het tweetal agendapunten. En mijn vraag aan u is, kan de agenda worden vastgesteld voor vanavond? Ja, ik zie geen vingers de hoogte gaan. Mededelingen dan, agendapunt 3. 2 juli, Staatsacademie, over het thema opgavegericht werken en de veranderende rol van provinciale staten. Actueel in het kader van de 7 opgaven van de omgevingsvisie. En u bent natuurlijk allen van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij deze Staatsacademie. En de uitnodiging ziet u automatisch verschijnen via de app. Kijk ik even naar het college, of die nog mededeling heeft.
Ja, voorzitter, dank u wel. Sommigen nu hebben zich afgevraagd, god, nou spreken wij vanavond over de actualisatie tariefhuis en nou komt er gisteren ineens een mededeling. Dat is niet zo heel ingewikkeld. Dat besluit hebben we dinsdag genomen. Dan kunnen we zeggen, nou dan doen we hem gewoon op de normale procedure donderdag, nadat we vandaag over het onderwerp spreken. Dat leek ons ook weer niet zo'n goed idee. Dus we denken, we sturen hem met spoed op. Maar uiteraard als u zegt van ja, dat is veel te kort tijd geweest om te lezen. Hij komt overigens in de presentatie wel gewoon ook uitgebreid en houdelijk aan bod. Zij zijn natuurlijk altijd graag bereid naar een volgende met u over van gedachten wist als u daar vragen over heeft. Maar het was een beetje kiezen tussen twee kwaden. Of dat ding eigenlijk met een veel korte termijn opsturen, maar dan heeft u hem in ieder geval. Of hem niet opsturen, maar ik denk dat ik ook commentaar had gekregen als u hem donderdag had gevonden terwijl we vandaag over spraken. Dus vandaar dat we het zo gedaan hebben als we het gedaan hebben.
Dank u wel, verder geen. Mevrouw Laurensen van GroenLinks, gaat u gaan.
Met hetzelfde punt. Er is ook nog iets om 14:15 vanmiddag binnengekomen. Is dat document?
Dat was dat ding, ja.
Oh ja, er was gisteren iets en dus vandaag iets. Ja, nee, dat is duidelijk verschil. Dit laatste is veel leeswerk.
Gisteren in het college en toen is hij op route gegaan en kennelijk vandaag geland.
Verder geen mededelingen van het college. Dan ga ik met u naar agenda punt 4, de besluitenlijst van 16 mei. Kan die worden vastgesteld zoals die is gepubliceerd? Ook hiervan zie ik geen vingers. Dan is die bij deze vastgesteld. Gaan we naar agenda punt 5, beeldvormend, de Serious Game, gezamenlijke aanbesteding openbaar vervoer. Tijdens de afgelopen statenvergadering is de nota van uitgangspunten aanbesteding OV unaniem vastgesteld. En zodra dit ook geldt voor de overige twee provincies, kan een begin worden gemaakt met het programma van eisen voor de aanbesteding. Belangrijk is het gunningsmodel. Het gaat onder meer over de gunningscriteria en de gewichten die eraan worden toegekend. In dit kader wordt u gevraagd deel te nemen aan de Serious Game. En ik geef hiervoor het woord aan. Eerst maar even aan de gedeputeerde.
Ja, dat zal zich beperken tot 2 regels, voorzitter. Dat is heel simpel. Fijn dat u daar tijd voor wil maken. Als je kijkt naar de voorgeschiedenis, dan heeft u die net al genoemd en hij staat daar ook nog een keer geprojecteerd. Kijk, waar het over gaat is dat we nu echt, we zijn al tijden aan het werk en natuurlijk komen we in dat werk allerlei dilemma's tegen. Dilemma's gaat u ook tegenkomen als u straks het programma van IJs krijgt. En het is voor u volgens mij nuttig, maar ook voor ons om daar getuige van te zijn in de afwegingen en dilemma's die je zomaar tegen kunt komen. Dat je een beetje gevoel krijgt bij waar hebben we het nou straks uit te kiezen. U neemt natuurlijk nu helemaal geen besluiten, daarom heet het een spel, maar wel een serieus spel. Dus we hopen dat met het klein uurtje dat daarvoor staat, en daar zal het spel eigenlijk straks meer over vertellen, we een processtap hebben kunnen zetten waarbij we steeds meer gevoel krijgen bij dat programma van IJssen. U alvast ter voorbereiding op uw vergadering in september daarover. En wij ook om nog weer scherper de dilemma's op te halen waarvan wij denken, daar moeten we dus extra aandacht aan besteden in ieder geval de toelichting op de afweging die gemaakt zullen moeten gaan worden. Vandaar, voorzitter.
Ik dank u wel. Zijn hier al vragen over? Nee? Nou, rest mij om dan te zeggen dat waar de gedeputeerde net aan verwees, dat is 5 september, waarin we zeg maar het programma van IJssen adviserend wordt besproken. En dan zullen de reacties van de commissies van de 3 provincies door de colleges worden betrokken bij de definitieve vaststellingen van. En dan moet u mij nu even vergeven, maar wie gaat de Serious Game uitvoeren? Dat is de heer...
Ik zal me even voorstellen, Lisa Seidsma.
Lijkt me een goed plan, want anders hebben we dadelijk een heel duur OV-systeem. Weet ik uit ervaring. Meneer Jansen, we moeten nog beginnen. Maar vooruit dan.
Maar voorzitter, zoals ook in ieder bekend is het sociaal beleid van de vervoerders met betrekking tot het buspersoneel nogal behoorlijk in opspraak. Er zijn stakingen geweest. Waarom zie ik die hier niet bij staan? Dus het sociaal personeelsbeleid van de busvervoerders.
Eén korter nog, voorzitter. Er is heel bewust gekozen voor 1 en 2 als je vraagt dus, of we wisselend of 10 jaar. Dus meer keuzes heb je niet, begrijp ik, hè? U heeft heel bewust ervoor gekozen om niet meer smaken te hebben dan vraag 1 en 2. Dus of er meerdere lijn, of wisselen, hoe heet het ook, hoe staat het er ook alweer op, of 10 jaar vaststellen.
Ja, want het is echt een dilemma en dat is alleen een voorbeeld van een dilemma. Zo zijn er
inderdaad dat bedoel ik.
Heel veel dilemma's met 2 onderdelen, dat u een keuze kunt maken uit 2 punten. Klopt. Ja.
Ja. Goed, dames en heren. Na... De Serious Game van het openbaar vervoer, aanbesteding openbaar vervoer, agenda punt 5, zijn we aangekomen bij agenda punt 6, ook beeldvormend, het tarievenhuis openbaar vervoer. Het tarievenhuis openbaar vervoer per 1 juli 2018. We hebben bij de opening al de toelichting gekregen over de spoedmededeling. En ik kijk even dat Ewout... Wisseling, die gaat de presentatie verzorgen van het tariefhuis over Oost. Ik zou zeggen, succes.
Op de tariefaanpassingen, staat die aan? Okay. Op de tariefaanpassingen zoals die gisteren in GS zijn vastgesteld. Goed, volg even het spoor terug naar de introductie van het tarievenhuis, de achtergronden. Ik zal dit even kort behandelen, want de tijd is beperkt en er moet vooral ruimte zijn voor... vragen uiteraard. Waarom is het tarievenhuis geïntroduceerd? Nou, dat heeft vooral ook een relatie met het grote aantal reisrechten wat we kenden in de oostelijke concessies. We hadden er meer dan 100 en die zijn teruggebracht naar 33. Voor de reiziger is het op deze manier aantrekkelijker, eenvoudiger en laagdrempeliger geworden. Een belangrijke randvoorwaarde, kom ik straks nog op terug, is dat met de introductie van het tarievenhuis de werking moet zijn dat de opbrengsten, dat die uiteindelijk neutraal zullen zijn. Aan de ene kant voor de overheden, de vervoerders, maar aan de andere kant uiteraard ook voor de reizigers. Dat was het uitgangspunt. Nou, het tarievenhuis was net geïntroduceerd en toen deed zich toch wel een knelpunt voor. Dat had te maken met het feit dat we zagen dat er veel groter dan voorziene tariefstijgingen bleken te zijn voor reizigers die afstanden tussen de 20 en de, of tussen de 10 en de 20 kilometer reisden. dat bleken met name de reizigers te zijn die gebruik maakten van het twee-ster abonnement. We hebben dat toen uitgezocht en dat ging om een groep van ongeveer 340 gebruikers. Met name reizend vanuit of naar Urk, Groendorpen, naar Emmeloord. Ook tussen Sifterband, Biddinghuizen en Dronten. En ook in de buitengebieden van Almere en Zeewolde. Daar is toen door GS een compensatieregeling voor getroffen. Nou, wat hield die in concreto in? Er is toen gesteld dat als de prijsverhoging meer bedraagt dan 12 euro per maand, dan heeft de reiziger in kwestie recht op compensatie. Nou, dat kwam er in praktijk op neer dat dat dus met name de sterabonnementhouders waren, of ja, vrijwel uitsluitend de twee sterabonnementhouders. Wat er dus gedaan is dat het twee sterabonnement, wat eigenlijk uit het productassortiment van het tarievenhuis is gehaald, hè, want toen zijn alle sterabonnementen zijn met de introductie van het tarievenhuis zijn afgeschaft. Het twee sterabonnement is in de lucht gehouden. En daarvan heeft GS toen gezegd van dat doen we tijdelijk tot 1 juli 2018. In de tussentijd gaan we onderzoeken welke alternatieve oplossingen daarvoor mogelijk zijn. Op dit moment is het zo dat we weten dat er ongeveer 100 mensen gebruik maken van dat, nou, ik noem het maar even, oude twee-ster abonnement. Wat dus bij wijze van compensatie in de lucht is gehouden. Dat betekent dus dat er ruim 200 gebruikers, voormalig gebruikers van het twee-ster abonnement, dat abonnement niet meer gebruiken. En we hebben daar nog geen uitsluitsel over hoe die verschuiving precies zit. Kom ik later ook nog even op terug.
Ik zie meneer Wagenaar van de PVV naar voren gaan en de microfoon indrukken. Dus die zal ongetwijfeld een verhelderende vraag hebben.
Ja, u heeft het over 100 reizigers. Ik heb een stuk gelezen, daar staan 100 tot 200 reizigers. Dus het is nogal een behoorlijk verschil. Die nog van het twee-sterren abonnement gebruik maken.
Staat in stuk 100 tot 200?
Ja.
Oké. Daar verrast u mij mee.
Neem aan dat u het stuk ook heeft gelezen.
Laten we zeggen, als we daar tussenin gaan zitten, dan blijft er nog altijd een flink verschil over. En daar wilde ik op inhaken door te zeggen dat het waarschijnlijk is dat die groep reizigers is overgestapt op een andere abonnementsvorm. Waarschijnlijk het altijd vrij IJsselmond abonnement. Dat moet nog blijken uit de cijfers. Zoals gezegd, ik kom daar later nog even op terug. Omdat dat product waarschijnlijk voor hen aantrekkelijker is. En dat heeft te maken met het feit dat je met het IJsselmond altijd vrij abonnement, de naam zegt het al, door het hele concessiegebied kunt reizen. En,
meneer Jansen, van 50PLUS, gaat u gang.
Ja, wat u nu zegt, dat staat ook weer in tegenspraak van wat ik in de stukken heb gelezen. Daar staat namelijk dat de kortingsregeling altijd vrij amendement speciaal eigenlijk voor scholieren, in de afbouwfase zit. Dus als je nou die 150 reizigers nu aan laat sluiten op een andere abonnement die al in de afbouwfase zit, zeg maar. Ja, waar gaan we dan naartoe? Vallen die mensen dan in een zwart gat? Of,
Nee, met afbouwfase, er is sprake van de afbouw van de kortingsregeling die geldt voor het Altijd Vrij IJsselmond abonnement. Dat abonnement is als nieuw abonnement geïntroduceerd voor een kortingsprijs van €89,10. En die korting die wordt over een periode van 4 jaar wordt die korting langzaam afgebouwd. En dat is de afbouwregeling. Dus het abonnement blijft bestaan. Alleen de korting voor scholieren, die wordt in 4 jaar tijd afgebouwd. En dat is ook onderdeel van, dat zullen we straks zien, de prijsaanpassingen zoals die gisteren door GS zijn vastgesteld. Dan ziet u dat, dan gaat het Altijd Vrij abonnement gaat inderdaad omhoog in het kader van het afbouwen van die korting. Dat klopt, ja. Dus goed. Goed, dan wil ik in de volgende sheet, ja, het is op het scherm toch lastig te zien, maar hopelijk dat u dat op uw iPads wel goed kunt zien. Met deze tabellen is in beeld gebracht en wat de verschillen zijn die voor 1 juli 2017, hè, dus voor de introductie van het tarievenhuis, wat de verschillen zijn tussen in kosten tussen het reizen op een 2-ster abonnement en het saldo reizen. Ik heb dat er zeg maar die zaken tegen elkaar afgezet. Nou zult u zien dat als u de cijfers vergelijkt in de linkertabel en dan onder het kolommetje saldo reizen, het is lastig te zien. Maar die kosten van het saldo reizen die zijn op het scherm zijn die lager dan wat in uw presentatie staat. Dat heeft te maken met een omissie in de berekening. Uiteraard krijgt u snel na deze vergadering de juiste cijfers. Maar dat neemt niet weg dat als je dan kijkt naar de verschillen die er voor 1 juli vorig jaar waren tussen het reizen op een 2-ster abonnement en het saldo reizen, dan praat je dus over de kosten bijvoorbeeld, pak ik even uit, van het gemeentehuis Urk naar Emmeloord busstation. Met het 2-ster abonnement betaalde je tot 1 juli 2017 €52,33. Als je dat stuk op saldo reisde zonder korting, dan zou je €114,92 zijn kwijt geweest. Wat dus een prijsverschil toen was van 54%. Als we nu kijken naar de situatie na de introductie van het tarievenhuis en ook in de situatie waarin er sprake is van de compensatieregeling 2-ster abonnement. Er is toen wel gezegd dat 2-ster abonnement, dat verhogen we ook met €12. Dan zie je op hetzelfde traject, dus tussen Urk en gemeentehuis en Emmeloord busstation, dat het 2-ster abonnement, nou dat is met €12 verhoogd, dat is vanaf 1 juli vorig jaar €64,33 geworden. En als je kijkt naar het reizen op saldo op hetzelfde traject, die kosten zijn ook iets gestegen omdat we vorig jaar per 1 juli het kilometertarief in de concessie verhoogd hebben. En die kosten komen dan uit op €120,40. Per saldo dus nog een korting van 47%. Dus dat is even om in beeld te brengen wat de effecten zijn voor specifiek deze groep reizigers in relatie tot het reizen op saldo.
Ik zie de heer Smetsers van D66 met een vraag.
Dank u wel, voorzitter. Ik zit in datzelfde tabelletje te kijken wat in de presentatie zit. Even aangenomen dat die bedragen in uw presentatie daar ietsjes anders zijn. Maar volgens mij vergelijkt u het twee sterren tarief met een korting met een vol tarief voor het saldo reizen. Dat lijkt me een onterechte vergelijking.
Nou ja, kijk, je hebt als reiziger heb je de keuze uit tal van reisrechten, reisproducten. En ja, ik heb gemeend om op deze manier zeg maar inzicht te geven in wat. Wat het effect is van het gebruik van een twee-ster abonnement. En dat heb ik afgezet tegen het effect van het gebruik van een twee-ster abonnement in de huidige situatie. Hè? Dus tot 1 juli. Ik kan ook nog vergelijken wat het prijsverschil is wanneer je bijvoorbeeld met dalurenkorting reist. Maar dit leek mij een aannemelijke vergelijking.
Nee, die snap ik op zich wel. Maar een twee sterren abonnement voor het voltarief kost gewoon €101,35.
Dat klopt.
Dan komen daar hele andere verschillen uit. Ik denk wel dat je moet vergelijken. Ja. Als je een gereduceerd tarief kiest voor het twee sterren abonnement, moet je vergelijken met een gereduceerd kilometertarief. Of met het voltarief van de twee-sterren abonnement. Want dan is het verschil ineens een stuk kleiner.
Ja, maar een gereduceerd kilometertarief. We praten hier, dat had ik er van tevoren bij moeten zeggen. Het gaat hier om de twee-sterren abonnementen met de korting voor scholieren. Hè, omdat ook weer blijkt dat het hoofdzakelijk de scholieren zijn die gebruik maken van dat twee-sterren abonnement. Dus heb ik die vergelijking eruit gehaald. Voor die groep, tot 11 jaar heb je 34% leeftijdskorting. Maar kinderen ouder dan 11 jaar, die hebben die leeftijdskorting niet. En die moeten dus, die kunnen gebruik maken van een ander kortingsproduct. En dan zal in veel gevallen op deze afstandsrelatie, zal dan, of het twee-ster abonnement een aantrekkelijke optie zijn. Dus vandaar dat deze vergelijking zo gemaakt is. Maar ik heb voor mezelf, ik had dat ook nog weer in een tabel op de sheet kunnen zetten, maar ja, dan ga ik u echt overladen met cijfers. Maar ik heb dezelfde vergelijking gemaakt met het verschil tussen de kosten van een twee-ster abonnement vol tarief voor de introductie van het tarievenhuis na de introductie van het tarievenhuis. Een volwassene betaalde toen €79,29 voor een twee-ster abonnement voor 1 juli 2017. Als hij op saldo gereisd zou hebben, zou dat dan €114,92 zijn. Prijsverschil 31%. Vanaf 1 juli 2017 betaalt een volwassene €91,29 voor een twee-ster abonnement. En reizen op saldo is €120,40. Dus dan blijft er nog een korting van 24% over. Dus die, nogmaals, ik kan heel veel tabellen maken. Maar aangezien het bij de twee-ster abonnementen gaat om de jeugdigen, de scholieren, heb ik me daarop gefocust.
Nee, ook dat snap ik allemaal, maar er is ook een voordeelkaart, die kan een scholier ook kopen, waarmee je kilometertarief gewoon omlaag gaat.
Dat klopt, ja. Die heb ik niet in de vergelijking meegenomen. Ja.
Dat is oké, maar die zit volgens
mij ook in Oost. Ja. Ook in Oost, ja. Er zijn,
maar dat kan wel betekenen dat het gat zodanig klein wordt op een gegeven moment, dat het in stand houden van een twee-sterren abonnement, terwijl dat eigenlijk niet meer in een geharmoniseerd tarievenhuis pas, misschien wel helemaal niet meer wenselijk is.
Ja.
Nou, dus ik wil ervoor waken dat we iets in stand houden wat we eigenlijk niet meer nodig hebben, omdat ze met een ander reisproduct hetzelfde kunnen krijgen voor een nihil verschil. En ik geloof van harte dat u de cijfers beter kent dan ik, maar dat is wel, als ik deze tabel zie, is dat de vraag die dat oproept, dus daar zou ik nog wel een keer naar kijken.
Ik denk dat ik daar dadelijk toch nog even indirect op terugkom, omdat ik ook aan de hand van het feit dat gisteren dus door GS tariefwijzigingen zijn vastgesteld. Daarin is ook meegenomen dat we dat twee-ster abonnement, gehandhaafd zal worden en B, dat de prijs daarvan verhoogd zal worden om het gat tussen de andere tariefproducten te verkleinen. Maar nu loop ik een beetje vooruit op wat ik dadelijk had willen zeggen. Maar...
Mag ik dan als voorzitter naar u toe wat willen zeggen? Dat u gezien het tempo waar het nu gaat, gaan we sowieso een paar bussen missen dadelijk.
Ja.
Want anders gaan we het niet redden. En ik zie mevrouw Broen van de VVD ook nog met een vraag. Dus als u dat wat de heer Smetsers nou net verzocht, als u dat nou nog zou willen uitzoeken en dat eventueel aan de commissie zou kunnen laten doorgeven, ja, via de Griffie,
ja,
dan zorgen we de Griffie er wel voor dat dat bij de commissieleden terechtkomt.
Ja.
En kunnen zij op basis van die informatie eventueel nog een nader besluit gaan nemen hoe ze ermee omgaan. Mevrouw Broen van de VVD.
Dank u. U heeft mijn vraag eigenlijk al gesteld, want dat was mijn verzoek geweest.
Goed. Ik vind het toch lastig om haltes over te slaan, maar ik zal heel snel gaan. Evaluatie van het tarievenhuis. Kwalitatief ga ik even kort in op een aantal vragen en ook kwantitatief ten aanzien van de evaluatie. Nou, kwalitatief. Kun je kijken naar de communicatie die er is gedaan na de introductie van het tarievenhuis. We hebben natuurlijk rondom de afschaffing en wederom de ik zal maar zeggen, herintroductie van de twee-ster abonnementen als compensatiemaatregelen. Maatregel is er veel communicatie gepleegd. Persbericht van de provincie. Het is op alle websites van de vervoerders verschenen. Ervaar het OV. Je komt er tegen in de webshop van Connection en ook op de website of in de reisplanner van 92 OV is daar informatie over opgenomen. Dus op die manier is dat breed gecommuniceerd. Hetzelfde geldt voor de tarievenhuis. Er is een vrij brede basiscampagne gevoerd, ook in de bussen. Ervaar het OV heeft nieuwsbrieven gestuurd aan vaste klanten en er zijn heel veel posters ook gebruikt op ABRI stations en dergelijke. Dus dat tariefhuis, daar is heel veel communicatie effort ingestoken om dat bij de mensen tussen de oren te krijgen. Nou, dit zijn wat voorbeelden van uitingen die daarbij gebruikt zijn. We hebben ook de productchecker geïntroduceerd toen, waarmee reizigers het voor hen beste product kunnen bepalen. Daarvan is ook onderzocht op welk product er nu heel veel gezocht is. Dit is nog uit de eerste maanden van na de introductie van het tariefhuis. En dan blijkt dus dat er heel veel gezocht is, bijvoorbeeld op Altijd Vrij, dat is het groene vlak. 23% altijd korting hebben reizigers naar gekeken. Altijd Voordeel Oost is ook een product waar men veel op gezocht heeft. Dus op die manier probeert men in beeld te krijgen de respons van de reizigers is op de nieuwe producten.
Mag ik daar een kleine verhelderende vraag bij stellen? Ik had stiekem al toestemming van de voorzitter.
Ja.
Maar ik geef mezelf even het woord. Vorige diagram, zijn dit de producten waar mensen op uit zijn gekomen toen ze hebben aangegeven welke reis ze wilden gaan maken en dus welk product hun geadviseerd werd? Of is dit waar mensen op gezocht hebben van, hoe zit het product in elkaar?
Dit is waar men op uitgekomen is bij de productchecker, ja.
En in welke categorie valt dan het twee-ster abonnement?
Het twee-ster abonnement, dat staat er niet bij. Nee, dat klopt.
Ja. Ik begrijp achter mij dat hij niet in de productchecker zit.
Mag ik dat zo interpreteren?
Nee. Overigens, op dezelfde website waar u de productchecker kunt vinden, daar wordt wel aangegeven dat het twee-ster-abonnement in Flevoland nog in de lucht is gehouden. He, dus je komt dat in de informatie die je zoekt over de tarieven, kom je daar op die site, staat er wel heel duidelijk op.
Maar hij wordt dus nooit als advies gegeven aan een reiziger?
Nee, dat is ook een van de leerpunten. Dat eventualiteit of de zaken die onvoorzien waren na de introductie. Daar is geen rekening mee gehouden. Nee, dat klopt. Ja.
Voorzitter.
Hetzelfde geldt natuurlijk eigenlijk ook voor OV 9292. Er staat wel informatie, ook heel duidelijk, over het twee-ster abonnement in Flevoland. Maar in de planner is het door OV 9292 niet opgenomen. Klopt.
Voorzitter.
Zal ik het woord geven aan mevrouw Joosen?
Graag, dank u. Misschien kan de voorzitter ook een beetje opletten.
Nou, dat doet hij ook, want ik zou bijna willen voorstellen of de presentatie gewoon doorgescrolld kan worden naar de actualisatie eigenlijk. Want dit zijn eigenlijk, ik concludeer gewoon achterhaalde cijfers ondertussen, zeker de evaluatie. Dat hebben de commissieleden allemaal in hun postvak al gekregen, zoals het dan zo mooi heet. Dus mijn vraag is, als u nou gewoon naar de actualisatie gaat, dan halen we ook de tijd in. En dan geef ik nu het woord aan mevrouw Joosen van de PVV.
Nou ja, ik kan het daar alleen maar mee eens zijn.
Goed, dan gaan we naar de actualisatie. Gisteren is dus besloten om de landelijke tariefindex toe te passen op het kilometertarief. Altijd vrij IJsselmond scholieren korting om daar nog weer een stap te zetten in de afbouw daarvan. Het twee-ster abonnement om dat te handhaven tot 2020. Prijsaanpassingen te doen aan het twee-ster abonnement en het ritkaartje aan te passen. Kilometertarieven worden over het algemeen aan het begin van het jaar verhoogd. Dat is landelijk zo. Dat hebben we dit jaar niet gedaan, omdat vorig jaar, 1 juli, het kilometertarief was verhoogd in verband met de introductie van het tarievenhuis. Nou, die index is 1,13% en dat betekent dat het kilometertarief met 200ste cent stijgt naar 2/10ste cent stijgt naar 15,6 cent. De geleidelijke afbouw, van de scholierenkorting altijd vrij. Dat is onderdeel geweest van destijds de besluitvorming over het tarievenhuis. Is dus geïntroduceerd op 1 juli vorig jaar met korting. We bouwen die korting af. Dat betekent dat de eindprijs zal zijn €135 op maandbasis voor dit abonnement. De stap die nu gemaakt wordt is van €89,10 naar €99. Dan het handhaven van het twee-ster abonnement. Ik heb heel uitgebreid verteld wat daarvan de achtergronden zijn. Er is gezocht naar een alternatief voor het twee-ster abonnement. Dat zou kunnen zijn een vorm van een trajectkaart of een trajectabonnement. Alleen dat is technisch gezien door de vervoerder niet te realiseren. Niet voor het jaar 2020. Om die reden is besloten om het twee-ster abonnement tot 2020 aan te houden als reisproduct. Is besloten om de prijs daarvan te verhogen om om daarmee scheefgroei te voorkomen met andere abonnementsvormen. Dus dat betekent dat de prijs van het twee-ster abonnement eenzelfde percentage verhoogd zal worden als het altijd vrij IJsselmond abonnement. De prijs die heeft u kunnen lezen.
Mevrouw Schotman van het CDA, gaat u gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Maar als ik dan even heel snel ook even het stuk wat we vanmiddag hebben gekregen even bekijk, dan is er in 2 jaar tijd sprake van zo'n dus prijsstijging van zo'n 20-22% op het twee sterren abonnement.
Dat klopt.
En dat is toch wel heel fors. En hoe denkt u? En dat is even mijn inschatting, maar ik verwacht daar inderdaad toch nog wel wat reacties op. Hoe denkt u daar dan mee om te gaan?
Mag ik daarop
aansluiten? Meneer Bogert van de SGP, een aanvulling erop.
Ik wil daar wel op aansluiten, want we zien inderdaad een behoorlijk forse verhoging. En wat we ook zien is een forse terugloop in de abonnementen. En volgens mij, en dat is misschien ook een beetje politiek, van moet je toch een grondige analyse doen van wat... Waarom is het aantal abonnementen zeg maar dusdanig gekelderd? Heeft dat te maken met de prijsstijging of onbekendheid wellicht? Dat het twee sterren abonnement is gehandhaafd. Voordat je kan besluiten of je zo'n forse verhoging toepast. Want dat kan wel weer leiden tot minder abonnementen, minder inkomsten. En volgens mij willen we met z'n allen toch juist dat meer mensen gebruik gaan maken van het openbaar vervoer.
Ik geef even het woord aan de gedeputeerde.
Ja, dilemma zien we ook. We hebben alleen, heb ik uit overlevering teruggekregen, een afspraak gemaakt bij de vorige besluit voor mijn introductie van het tarievenhuis. Over zeg maar het geleidelijk aan in lijn brengen van het twee sterren abonnement met het totale prijsstelsel. Je zou kunnen zeggen er zijn er velen die afgelopen jaren te goedkoop gebruik hebben kunnen maken van. Daarom is het een forse verhoging. Maar volgens mij is die trap, kon ik terugvinden in eerdere besluitvorming. Wat we alleen aan de andere kant gedaan hebben, is gezegd, ja wacht even, dit gaat om scholieren. En het mag niet zo zijn dat dit betekent, en dat was Ewout, maar ik zeg hem nu maar, dat hoort hierbij. Dit mag niet betekenen dat mensen geen gebruik kunnen maken van het vervoer dat ze nodig hebben. Nu hebben alle gemeenten armoedebeleid, dat voorziet in dit soort mogelijkheden. Dus we hebben afgesproken, we stellen hiervoor om te zorgen dat we met alle gemeenten, daar gaan we ook over rapporteren, individuele afspraken maken, hoe zeg maar in het vigerend armoedebeleid wat die gemeente hanteert, ervoor gezorgd kan worden dat als scholieren hierdoor in de problemen komen of van ouders of van verzorgers of wat dan ook, dat ze daar een beroep op kunnen doen. Als vangnet om te voorkomen dat zeg maar er leerlingen zijn die geen gebruik meer zouden kunnen maken van de bus. Maar de tariefverhoging is fors, maar dat kan eigenlijk, als ik naar de eerdere besluitvorming zijn, geen verrassing zijn, want hij zou stap voor stap in lijn gebracht worden met het prijsstelsel.
Meneer Bogert, en daarna meneer Hopsta.
Ja, volgens mij geldt het niet voor het twee sterren abonnement dat zo gezegd is. Volgens mij zou je per jaar moeten kijken of er een verhoging doorgevoerd moet worden. Maar dat doet niets af aan wat ik net heb aangegeven, van dat je eigenlijk een grondige analyse moet maken van hoe komt het nou dat die mensen geen gebruik meer maken van het openbaar vervoer. Hoe komt die forse terugloop? En je kan wel een soort noodconstructie voor armoede gaan invoeren. Alleen dat is weer dubbelop. Volgens mij maak je het dan onnodig moeilijk. In plaats dat je eerst analyseert van waar zit het hem in. En dan vervolgens zegt we kunnen wel of niet die tariefsverhoging doorvoeren.
Ik vraag even aan meneer Hopsta of dat in dezelfde lijn is, de vraag die hij gaat stellen.
Dezelfde. Vorig jaar werden 3 dagen voor de 1 juli werden verrast met een gigantische prijsstijging. En met stoom en kokend water hebben de maanden naar de boel moeten terugdraaien.
Meneer Hopsta, ik ken ook de historie. Ja? Ik zou het u toch vriendelijk doordringend willen vragen tot uw vraag te komen, vraag ook gezien de tijd namelijk.
De vraag is dus, het aantal is teruglopen van 350 naar 100. En mijn vraag is, hebben we dan geen enkele notie hoe dat komt?
Voorzitter, volgens mij, mijn informatie is de conclusie dat gebruik terugloopt gezien de beperkte periode nogal redelijk voorbarig. Je kunt op zo'n periode helemaal statistisch niet zeggen of dat een trend is. Je zult op veel meer plekken zul je dat soort fluctuaties zien. Maar na de zomervakantie is die complete evaluatie beschikbaar. Dan weten we hoop ik meer en uiteraard sturen we die aan uw commissie.
Dat is denk ik gezien het gezicht van meneer Hopsta niet echt een bevredigend antwoord.
Dat is hem niet. Kijk, 350 naar 100 teruglopen, dat is niet alleen een kleine trendbreuk. Dat is een gigantische afname. En het verbaast me erover dat we dus niet weten hoe dat komt. En dan zou ik zeggen van, bel dan van die 350 mensen, bel er random 10 op. En dan weet je het ongeveer, denk ik.
Nou, dat is al heel lastig in verband met privacy, maar...
Ja. Zag ik nou meneer Wagenaar van de PVV ook nog? Ja, u krijgt zo het woord gedebatteerd.
Dank u wel, voorzitter. Ik kan nog even een vraag over het armoedebeleid. Volgens mij gaan de prijsverhogingen al over een... 20-tal dagen in.
Hoe staat het ervoor met de gesprekken met de gemeente hierover?
Voor...
Meneer Smetsers van D66, ja, dan kan het antwoord in één keer eruit rollen. Gaat u gaan.
Dat denk ik wel. Want er staat hier in het door GS vastgestelde stuk dat er nog bepaald moet worden of de gemeente voor de extra kosten hiervan door de provincie gedurende de huidige concessie gecompenseerd worden. Gaat GS daar nog een besluit over nemen? Worden we daar nog over geïnformeerd?
Oh, de laatste vraag is makkelijk. Ja, maar het besluit hebben wij gisteren genomen. En tussen gisteren en vandaag hebben we niet alle gemeentes al gesproken, zou ik maar zeggen. Dus wat we gaan doen is met die gemeente dat gesprek over aan en daar rapporteren we over terug. Dat hebben we, meen ik eerder ook, gezegd te hebben. Ja, los van de vraag dat we niet 10 mensen mogen bellen. U weet iets met AVG, privacy en weet ik wat niet meer. Dat kan dus gewoon niet, al zou je het willen. Is statistiek ook een steekproef van 10 uit 350 ook niet echt heel erg fijn, zal ik maar zeggen. Dus wat we echt moeten doen is die evaluatie. En daarin zijn we afhankelijk ook van de gegevens die we boven tafel krijgen kunnen analyseren. Dooranalyseren. Dat was er nog niet. En we moesten wel tegelijkertijd nu een besluit nemen over dit tarief. Om niet te voorkomen dat we dat weer op 30 juni zouden moeten doen. Dus hebben we getracht in lijn te handelen met de eerdere besluitvorming. Maar we gaan hem inderdaad nog dooranalyseren. En daar komen we, die sturen we toe, heb ik net aangegeven.
Meneer Hopster.
Ik blijf er toch even op voortbeduren. Kijk, het is ook nog een kwestie van een beetje aanhoren wat er in de markt leeft. Hè? Het is niet statistisch 10 mensen bellen, maar een buschauffeur weet toch op overweging. Mensen horen toch van elkaar waarom men stopt van het een naar het andere. En de tweede opmerking, kijk, je kunt zeggen het is een armoedebeleid en die mensen die arme gezinnen die gaan we dus helpen. Maar het is net zoals bij sportclubs, ook een heleboel kinderen stoppen met sporten en dan is er een regeling dat de gemeente past het bij. Maar de vraag is of dan niet de schip, de wal, hoe heet dat ook weer? Wel al lang gekeerd heeft voordat het zover is. Dus ik vind het eigenlijk, en bovendien is het een kwestie van armoede of treft het... Tref je hiermee dat gemiddelde jonge gezin? Ik bedoel, ik heb er geen last van, maar ik stel me dat wel zo voor.
En voorzitter, in lijn met de eerdere besluitvorming, ik zeg, en volgens mij ook hierover, u zegt van niet, ik was er niet bij, dus ik zal dat nog even nazoeken hoe het precies zit. Moet je luisteren, we moeten zorgen dat we het voordeel wat eigenlijk deze groep genoten heeft, ze moeten gewoon de reële prijs voor een kaartje gaan betalen. Alleen we snappen dat het niet in één stap kan. Vandaar die eenmalige compensatie die ingevoerd is. En twee, wat er van deze keer bijgekomen is. Ja, wacht even. Het kan wel zo zijn, maar we willen voorkomen dat daarvoor mensen tussen de wal en het schip vallen. Ja, dan kunnen we zelf als provincie daar regeling voor gaan maken. Dat lijkt niet handig. Want juist gemeenten hebben ervaring met soort effecten dat u noemt. En het opvangen en voorkomen van dat type effecten. Dus gaan we komende week het rondje langs de gemeente komen. Hoe past in het beleid dat u heeft om die groepen die u ook veel beter in zicht heeft dan we dat als provincie hebben, die u kent, te voorkomen dat dit probleem ontstaat. Dat is bedoeld als een extra vangnet. En voor het overige, maar nogmaals, ik moet daar één ding op nakijken. Voor het overige gaan we gewoon de lijn doortrekken zoals u dat eerder besloten heeft van het tariefhuis. Dat is het beeld wat hier ligt. We hebben alleen een extra vangnet geconstrueerd waar dat eerst niet voorzien was.
Ja, ik kijk even of er soms nog aanvullende vragen waren hierop. Die zijn er op dit moment niet. Dan verzoek ik de heer Eveling of hij in rap tempo zijn presentatie kan voortzetten. Want u heeft nog 6 minuten.
Dan kom ik aan het laatste onderdeel toe van wat er besloten is ten aanzien van... Het tariefhuis gisteren in GS, dat is dat de prijsaanpassing van het ritkaartje ook wordt doorgevoerd. De achtergrond daarvan is dat we bij de introductie van het tariefhuis in februari 2017 zijn alle ritkaartjes in Oost zijn geuniformeerd. Daar komt bij, dus dat moet je daarbij betrekken dat vorig jaar juli het kilometertarief in alle concessies is gestegen. En het effect daarvan is dat daardoor het verschil tussen enerzijds het reizen met een los kaartje en anderzijds het reizen tussen de OV-chipkaart, dat verschil te klein wordt. Met andere woorden... Als dat verschil te klein wordt, dan gaat men meer gebruik maken van het ritkaartje. Terwijl het eigenlijk gewenst is dat mensen op de overchipkaart reizen. Hè. Dat effect eruit te halen is een tariefwijziging nodig van 10%. Dat betekent dat het ritkaartje van 2 euro per afstand wordt verhoogd naar 2,20 euro.
Voorzitter.
De heer Wagenaar van de PVV.
Dank u wel. U geeft aan dat ze liever hebben dat er op de OV-chipkaart gereisd wordt. Waarvoor is dat? Is dat om beter bij te kunnen houden wat mensen in Nederland doen? Of?
Uiteraard is het zo dat het effect van een OV-chipkaart is dat je weliswaar volstrekt geanonimiseerd, maar een beeld kunt krijgen van de reizigersstromen. En dat is natuurlijk heel belangrijk. Een ander punt is, en dat is ook erg belangrijk, is dat de verkoop van het ritkaartje op de bus brengt met zich mee dat de afhandelingstijd daarvan tijd in beslag neemt. En dat betekent dus dat het ook langer duurt als je veel mensen hebt die een ritkaartje willen kopen bij de chauffeur voordat de bus weer vertrekt. Het is natuurlijk veel efficiënter als zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van de overchipkaart. Vandaar.
Meneer Bogert, of is het een schijnbeweging?
Het gaat eigenlijk nog even richting de gedeputeerde. En dan niet specifiek hierover, maar dan de gedeputeerde gaf net aan dat hij nog één onderdeel moest uitzoeken. Namelijk of dit een uitwerking is van reeds eerder gemaakte afspraken vorig jaar. Waar wij dan mee ingestemd zouden hebben. Stel dat het niet een afspraak was, dat 2-ster abonnement. Kan dat dan nog leiden tot een ander collegebesluit?
Ja, voorzitter, dat is natuurlijk flauw, want ik zeg ik moet het uitzoeken, ook wat de effecten daarvan zijn. Laat ik dat nu eerst even doen. Kijk, formeel, ik kan natuurlijk heel formeel reageren. Ja, het is een bevoegdheid van het college, dus ik heb beloofd, we gaan even kijken of de redenering die we hier neerzetten, of die gewoon geldig is, want er waren onder u die zeiden ja, maar dat heeft hier niet voor gegolden. Ik ben ervan overtuigd dat het wel de denklijn is geweest op basis waarvan de staten het besluit genomen hebben wat ze genomen hebben over het huis en waarop gedeputeerde staten vervolgens de hoogte van de tarieven gebaseerd heeft. Als we daar fouten in die redenering vinden, meld u dat natuurlijk altijd. De fouten moet je herstellen. Maar eerst gaan we kijken hoe het precies zit.
Goed, het laatste punt is de mogelijke gevolgen voor de minder draagkrachtigen. Nou, ja, daar heeft de gedeputeerde Fakkeldij al uitgebreid op gereflecteerd. Dus zou ik zeggen dat dit
maar
kan besluiten.
U krijgt waarschijnlijk of het is een politieke of een ambtelijke vraag van de heer Smetsers van D66.
Nou, ik was wel even benieuwd. Ik denk dat hij voor de gedeputeerde is, maar dat mogen jullie dan onderling ook nog wel uitmaken. We hebben eerder dit jaar, of net aan het eind van vorig jaar, we hebben de intentie om met cashless een cashless omgeving te creëren in de bus. En eerder dit jaar hebben we te horen gekregen dat die afspraken nog niet helemaal zijn nagekomen. Ik vroeg me af wat de status daarvan was. Ik wilde hem aan het ritkaartje relateren, omdat je dan cash nodig hebt in de bus of een pinautomaat.
Ik zet de hulplijn in, die zit links van mij.
Cashless betalen, daar zijn we bijna uit met de vervoerders hoe dat nu ingevoerd gaat worden. Er is nog wel een onderhandeling over de kostenverdeling, want de vervoerders, het is nogal een begrotelijke operatie en de vervoerders waren eigenlijk van plan om de hele rekening maar bij de overheden neer te leggen. Daar dachten wij iets anders over, maar het cashless betalen wordt nu geprobeerd om rond de zomer, zeg maar, in juli in te gaan voeren. En dat heeft heel veel te maken met de veiligheid, waarom ook het OV-chipkaartgebruik natuurlijk op zich belangrijk is.
Kijk ik even de zaal rond of er nog vragen zijn die nog opborrelen. Tussendoor zijn er al de nodige vragen gesteld. Meneer Jansen, 50 plus, gaat u gang.
Ja, voorzitter, ik vraag me af. Eigenlijk heb ik weinig vragen, maar ik wil wel een paar conclusies trekken aan de hand van de presentatie en de notitie die het college over besloten heeft gisteren, die wij vanmiddag mochten ontvangen, kom ik toch tot een bepaalde constatering. Als het gaat om bijvoorbeeld de gezamenlijke aanbesteding, zou het allemaal efficiëntievoordelen hebben, het zou allemaal de voordelen van de reizigers zijn, enzovoort, enzovoort. En ik was eigenlijk een roepende in de woestijn op een gegeven moment toen we die discussie voerden in de Staten. Maar goed, dat even nagelaten. Als ik nu de notitie lees, dan kom ik tot een paar constateringen. En misschien kan de gedeputeerde daar dan een reactie op geven. Ik constateer in ieder geval dat het college tot uniformiteit wil overgaan waar de tariefstellingen betreft. Wat ongetwijfeld zal gaan leiden tot tariefsverhoging. Van het kaartje, als ik het zo mag zeggen, kan de gedeputeerde dat bevestigen. GS heeft besloten om per 1-1-2018 het landelijk beleid door te laten voeren waar het tarievenindex betreft. Nou, dan kom je tot een geharmoniseerd tarief. Leidt dat nog tot een verhoging van het prijskaartje? Als je dan kijkt, A, dat het sowieso leidt tot verhoging van de kilometers tarief, prijsverhoging van het ritkaartjes, afbouwkortingsregeling altijd vrij, abonnement voor scholieren, twee sterren abonnement prijsverhoging, waar overigens het Rokof het volstrekt mee oneens is. Ja, en het is een collegebesluit waar wij mee geconfronteerd worden. En wij kunnen er dus niks mee. En als ik kijk hoe er gecommuniceerd is over het twee sterren abonnement. Ja, meneer Hopsen zegt altijd, communicatie doe je met een grote C. Dat is hier dus niet gebeurd. Ja, ze kunnen hun informatie halen op de website. Ze kunnen dit, ze kunnen dat. Maar allemaal uit initiatief wat de reizigers zouden moeten nemen die uiteindelijk de prijs gaan betalen, voorzitter. Dat is eigenlijk mijn eindconstatering.
Ik dank u wel. Ik kijk eerst even rond voordat de gedeputeerde vragen stellen. De heer Bogert van de SGP.
Ja, ik wil toch graag nog even terugkomen op die vermeende afspraak die dan zou zijn gemaakt. Ik heb nog eens even terug zitten zoeken en terug zitten denken. Ik ga niet de hele geschiedenis doen, maar wat gebeurt is het OV-tarievenhuis is vastgesteld en daarna bleken die ongewenste prijseffecten zich voor te doen. We werden er eigenlijk door verrast. En ik heb de presentatie even opgezocht wat er is afgesproken. En eigenlijk wordt aangegeven van, nou, door die onevenredige prijseffecten handhaven we tijdelijk het twee-ster abonnement. De evaluatie van het tarievenhuis wordt vervroegd. Effecten nieuwe producten in het tarievenhuis monitoren. En op basis van de evaluatie en de uitkomsten van de monitoring komen tot een passende oplossing. Dus die volgordelijkheid is volgens mij net anders dan nu gevolgd is. Dus eerst de evaluatie. En dan weet je wat de oorzaken zijn, et cetera. En vervolgens proberen we tot een passende oplossing te komen. En nu wordt er eigenlijk al voorgestarteerd. We hebben gewoon gezegd van we gaan een tariefsverhoging doorvoeren. Zonder dat we weten wat de gevolgen zijn. Maar ook wat de oorzaken zijn van die grote uitval. Dus volgens mij correspondeert niet helemaal met elkaar wat de gedeputeerde stelt.
Dank u wel. Ik kijk even verder rond of er nog andere partijen zijn die een vraag hebben aan de gedeputeerde. Mevrouw Broen van de VVD.
Ja, misschien mag ik even iets aanvullen. Want we hebben daar vorig jaar schriftelijk het vragenuurtje vragen over gesteld. En toen is toegezegd dat de evaluatie naar voren gehaald zou worden. Dus dat strookt niet helemaal, denk ik, met wat u net zei.
Meneer Bogart, u wordt aangesproken, dus u heeft de reactie.
Heb ik net genoemd, vervroegde evaluatie. Dus ik had eigenlijk ook verwacht dat die evaluatie al had plaatsgevonden. En dat je daarop dan ook een gefundeerde besluit kunt vormen.
Mevrouw Broen.
Nee, dat klopt. Dan heb ik het even verkeerd begrepen. Ja.
Kijk ik nogmaals rond of er nog vragen. Mevrouw Azagan van de PvdA.
Ja, voorzitter, volgens mij, ik heb het idee dat wij in een rondje draaien. Volgens mij, het college heeft, wat de Staten ooit besloten in grote lijnen, heeft het college vertaald in de afspraken die wij nu gepresenteerd krijgen. En wat mij betreft heeft het college ook beloofd om met nader informatie te komen. Ik wil heel graag daarop wachten. En ook, er is gezegd, als er fouten zijn gemaakt, dan gaan wij ook nakijken. Dus wat mij betreft is dat genoeg voor nu.
Waarvan akte. Ik kijk nog verder even rond. Geen vragen meer. Gedeputeerde, aan u het woord.
Dank u wel. Ja, voorzitter, wij hadden de evaluatie ook graag vroeger gehad. Die is wel gestart vanaf januari, maar door met name alle regelgevingen, die is behoorlijk stevig geworden over privacy, het anonimiseringsnetwerk van reizigersgegevens en weet ik wat niet meer, is die er gewoon nog niet. Ik bedoel, daar kan ik hoog en laag springen, maar wat er niet is, kan ik niet opsturen. Dat hebben we nou geprobeerd op basis van de eerste gegevens die we nu al wel hebben, toch een redenering op te bouwen, zodat we niet één dag voor 1 juli met het nieuwe prijsbeleid hoeven te komen. Is dat ideaal? Nee. Maar het is het next best, zal ik maar zeggen. Kijk, het probleem wat ontstond was dat die tariefstijging, maar dat weet u beter dan ik, door het afschaffen van de zones die in het hele land al zijn afgeschaft, maar omdat die zones hier zo groot waren in Flevoland, tot een onvoorziene hoge stijging leidde. Dat is door alle specialisten onvoldoende onderkend. Ja, dat is zo. En is ook niet voorspeld. Normaal gesproken zou dat hele twee sterrennetwerk niet meer bestaan. En daarvan dachten we, ja, dat is nou ook weer niet verstandig, want er is eigenlijk geen goed vervangend product. Maar we moeten dan wel zorgen, in lijn met eerdere redeneringen, dat in lijn brengen met zeg maar de hele tariefstructuur van alle kaartjes, om het maar plat te zeggen. En vervolgens zie je dan dat dat leidt op één plek tot grote prijsstijgingen. En hebben we geprobeerd een vangnet te construeren. Is dat de ideale wereld? Nee, dit is echt in een aantal gevallen echt absoluut de verkeerde volgorde. Maar wel de enige die we door de data op dit moment hebben. En ik hoop dat als het wat meer ingeslingerd is en we die evaluatie loopt en we niet meer de opstartproblemen hadden met zeg maar de zwaardere privacy, dat we ook op basis van een echt grondige totale evaluatie de volgende stap kunnen zetten. Ja, meneer Jansen stelt mij niet veel vragen, die trekt conclusies. Nou, dat moet hij vooral doen. In de woestijn geloof ik dat het was. Dat is prima. Wat we geprobeerd hebben is zeg maar de prijsstijgingen zo ze er in normaal zijn te maken, als ook de prijsstijgingen optreden als je brood koopt of andere boodschappen doet. Maar op één aspect hebben we inderdaad een veel grotere prijsstijging gezien. En daar gaat de discussie ook al de hele tijd over. En voor het overige zie ik niet heel direct het verband naar de nieuwe aanbesteding die we aan het voorbereiden zijn. Behalve dan dat wat we hiervan leren, we daar naartoe meenemen.
Meneer Jansen.
Ja, nou, wat in die gezamenlijke aanbesteding sowieso van toepassing is, is dat u zeg maar het twee sterren abonnement al door wil schuiven naar de OV Oost, naar Altijd Vrij. Die kortingsregeling die overigens, wat ik ook al aangevoerd heb en wat ook al aangegeven is, ook tot korting en tot afbouw leidt. Maar waar ik het over heb, voorzitter, nu ik het beter begrijp, waar meneer Meijer uiteindelijk ruzie heeft gekregen in het college. Namelijk is het sociale aspect. Die wilde namelijk de zwakste deelnemers binnen het openbaar vervoer niet duperen met die prijsverhoging. Want het is nogal wat, hè. We hebben toen die regeling, dat twee sterren abonnement, ingevoerd om juist de mensen in de bus te krijgen. Er zijn er toen een 300 geweest die dat abonnement hebben afgesloten. En vervolgens stelt het college nu het nieuwe tarievenhuis vast met al die verhogingen, met die afbouwregeling, waarmee ze weer de bus uitjaagt. Met andere woorden, we gaan zo met een lege bussen rijden en de prijs gaat nog eens een keer omhoog ook. Dus, en ik begrijp werkelijk niet dat ik ken u als een sociaal mens, hè? U bent ook van de Partij van de Arbeid, dat u nou juist de zwakste deelnemers binnen het openbaar vervoer laat duperen door die prijsverhoging. Sterker nog, als gedeputeerde legt u de rekening bij de gemeentes nog neer. En dan moet u de gesprekken nog over voeren. Dus u kunt wel zeggen van, ja, maar dit zijn allemaal, hebben we conform de afspraken gedaan. En dat, we gaan Jansen, gewoon deze weg op.
Meneer Jansen, uw
vraag is, ja. U dupeert, bent u het mee eens dat u de zwakste deelnemers van het openbaar vervoer hiermee dupeert? Met die prijsverhogingen waarbij u de rekening bij de zwakste van de samenleving neerlegt.
Ik zag tijdens uw betoog de heer Smetsers al vragen om de microfoon.
Ja, ik vroeg me af of meneer Jansen misschien andere stukken heeft gelezen dan wij. Want we zien inderdaad dat er 250 gebruikers minder zijn van een 2-sterren abonnement. Maar dat betekent niet dat ze niet meer in de bus zitten. Die kunnen ook een andere product zijn gaan gebruiken. Want dat weten we dus niet. Dus het is helemaal niet per definitie gezegd dat er minder reizigers zijn en dat iedereen de bus uitgejaagd wordt. Dat is een voorbarige conclusie.
Meneer Jansen.
Ja, en ik ben het met u eens. Dat is een voorbarige conclusie. Net zo goed als dat u de conclusie trekt dat ze niet meer met het openbaar vervoer meegaan. Het gaat erom...
Sorry, maar die conclusie trok ik nadrukkelijk niet, meneer Jansen. U moet wel luisteren naar wat ik zeg.
Ja, ik luister heel goed wat u zegt. En u bent een collegepartij en dat verdedigt u ten harte. Maar het gaat erom dat het college de rekening neerlegt bij de zwakste mensen van de samenleving.
U valt
en die rekening... Ja, maar ik heb het nu tegen meneer Smetsen.
Maar u valt nu in herhaling. U valt nu in herhaling. Dat hebben we al eerder gehoord. Meneer, ja, u wordt aangesproken, maar dan ook gewoon even kort... Zoals we u kennen?
Dat is onjuist.
Ik kijk nog even naar de gedeputeerden of die gehoord hebben en deze discussie nog iets wil toevoegen, maar dan geen olie.
Nee, dat zal ik proberen. Dat is wel ingewikkeld trouwens. Kijk, voorzitter, de heer Jansen stelt mij een vraag, maar legt in die vraag een conclusie. Die zwakste waar u het over heeft, daar leggen we niet de rekening voor bij de gemeente. Dan heeft u buitengewoon slecht geluisterd naar wat ik vertelde. We gaan met de gemeente daar in overleg hoe we het op gaan lossen. En we sluiten helemaal niet uit dat we daar als provincie in financiële zin goede afspraken met ze over maken. Dat is niet zo. En ja, we hebben een vangnet gecreëerd om te voorkomen dat die zwakste daarvan de dupe worden. Misschien had u het mooier gewild, maar dat is wel de redenering. En aangezien u kennelijk in collegevergaderingen gezeten heeft, waar ik niet bij gezeten heeft, en begrijp wat er gebeurt, dus laat ik die conclusie graag voor uw rekening.
Goed. Ik bedank de heer Wesseling voor de gouden presentatie en voor de beantwoording van de vragen. En ik zie heer Wagenaar van de PVV, die heeft nog een vraag.
Ja, ik heb een vraag. Zoals mijn buurman aangaf, hebben wij in september gesproken over ook over dit onderwerp. Wij zouden eerder op de hoogte gehouden worden. Ik ben eigenlijk benieuwd wat de gedeputeerde nu al aan stukken heeft, waar die ons mee kan verblijden. September tot nu is toch best wel een behoorlijke tijd en de privacywet die gaat pas eigenlijk vanaf nu in, extra aangescherpt.
Ja, maar daarvoor was er ook al een privacywet.
Dat klopt, maar hij is nu scherper.
Dat is waar. Ik heb niet meer dan wat de heer Wesseling u hier heeft laten zien. Maar wij verwachten wel dat we zeg maar zo rond en in de zomer de echte evaluatie hebben. Ik heb hem ook echt daadwerkelijk nog niet gezien. En dan gaan we hem naar u sturen en ongetwijfeld komen we er in september dan met elkaar over te spreken.
Ja, zo voldoende meneer Wagenaar. Of heeft nog een vraag?
Ja, ik vind het alleen jammer dat het zo lang moet duren. Dan zijn we een jaar verder.
Dat is een conclusie. Die staat genoteerd. De Griffie zal nog even op het gemak de band afluisteren om even te kijken... Wat er nog nader wordt uitgezocht en naar de commissie zal worden toegezonden via de ambtenaar. En zal dan vervolgens naar u worden toegestuurd als dat binnen is. Dus dan hoef ik nu niet al die verhalen te herhalen. Zonder dat ik iets over... Ik schors de vergadering even voor 5 minuten, zodat we kunnen gaan wisselen. 5 minuten. Goed, ik heropen de vergadering weer en ik ga verder met agenda punt 7, beeldvormend indicatoren monitoring programma mobiliteit en ruimte. En ik verwelkom heer De Reus als portefeuillehouder in deze commissie. Welkom en u krijgt van mij gelijk het woord.
Ja, dank u meneer de voorzitter. Het is inderdaad voor mij een groot genoegen om hier voor het eerst als portefeuillehouder een soort meden verhaal te mogen houden. Ik zal het echter heel kort houden, want in maart hebben de staten vastgesteld het programma Mobiliteit en Ruimte. En toen is de afspraak gemaakt, de toezegging gedaan door mijn voorganger, dat wij op korte termijn zouden terugkomen met een presentatie voor indicatoren met betrekking tot mobiliteit. De presentatie is het voorstel. We hebben heel veel gegevens de afgelopen periode verzameld. En daaruit zijn een aantal indicatoren naar voren gekomen. De presentatie hebt u gehad. gehad. Maar ambtelijk wordt hij keurig verzorgd door de heer Steeneker. Dus wat mij betreft, meneer de voorzitter, het woord aan de heer Steeneker.
Nou, u heeft het gehoord, heer Steeneker. U mag de aftrap doen. En voor u allen, u heeft het gehoord, meneer de voorzitter. Ja, u bent er stil van, dat hoor ik al. Meneer Steeneker, gaat u alsjeblieft van start. En gebruikt u de microfoon.
Dan ga ik het even zo proberen. Ik ben goed te verstaan, neem ik aan. Oké. Okay. Nou ja, monitoring mobiliteit. Ikzelf, zoals al aangegeven, Job Steeneker. Werkzaam bij de afdeling Ruimte en Economie. En ik ga kort even wat vertellen over de voortgang van de monitor mobiliteit. En sluit af met indicatoren. Waar gaan we het vandaag allemaal voor hebben? Even kort sta ik stil bij het proces hier voorafgaand. Te vaststellen van programma mobiliteit en ruimte. Daarvoor de mobiliteitsvisie. Daarna ga ik door naar het proces van monitoring. En ik sluit even af met de huidige stand van zaken. En daarna ook nog de indicatoren. Eerst voorafgaand. Wat hebben we allemaal gehad hier voorafgaand? Natuurlijk het vaststellen van de mobiliteitsvisie Flevoland voor 2030 in 2016. Waar eigenlijk ook de start is begonnen voor het opstellen van het programma Mobiliteit en Ruimte als korte termijnsprogramma op de mobiliteitsvisie. Programma Mobiliteit en Ruimte is eigenlijk gevormd in 2017, is toen tot stand gekomen. En aan de hand daarvan is eigenlijk in de tweede helft van 2017 is langzaam het proces begonnen van het vaststellen van het programma Mobiliteit en Ruimte. Aan de hand daarvan zijn ook, indicatoren, zijn ook verschillende onderdelen uit voortgekomen, verschillende doelen waar achter weer ambities zijn die onderbouwd moeten worden door cijfers. Waar dus ook indicatoren uit voort zijn gekomen. Deze indicatoren die zijn nu zijn langzaam allemaal bij elkaar verzameld en die zullen we ook zo even mededelen. Doorgaans 2018 is het programma Mobiliteit en Ruimte vastgesteld op 20 maart. En aan de hand daarvan gaan we nu ook verder met de monitor mobiliteit. Nou, heel even kort, waarom monitoren? Waarom willen we cijfers weten? Allereerst natuurlijk omdat we steeds meer willen weten. We willen ook steeds meer cijfermatige onderbouwing voorafgaand. Natuurlijk iets wat al heel erg lang speelt, maar de nadruk op juist die cijfermatige onderbouwing en over veel gegevens, veel data is steeds groter geworden de afgelopen jaren. Daarnaast hebben we in het tweede rechterplaatje zien we heel veel modaliteiten eigenlijk. We zien de auto, we zien de openbaar vervoer, we zien de fietser, we zien de voetganger die allemaal data produceren. Via een mobiele telefoon, via detectielussen in de weg. Alle handen data die komt eigenlijk vrij, die wij ook weer goed kunnen gebruiken voor het meten van onze ambities, het meten van onze doelen. En daaronder zien we nog de beleidsacht om tot goed beleid te komen, waarin eigenlijk cijfermatige onderbouwing en monitoring twee keer terugkomt. Nou, dan sta ik heel veel kort stil al in het voorproces bij de samenwerking van met wie doen we het allemaal, met wie zijn we allemaal bezig om informatie in te winnen. Ik zal het niet allemaal aflopen, maar even vooraf de vraag van, staat hier een onbekende actor tussen?
Gaat u ze niet lopen uitdagen tot vragen stellen, gaat u gewoon verder, want
prima.
Anders zitten we morgen hier nog namelijk.
Prima. Dan gaan we door naar het goede organisatie, dat is fijn om te horen. Gaan we door naar het proces van monitoren. Waar zijn we nu? We zijn nu eigenlijk nog bij stap 1. Dat is het op orde brengen van de datasets, van de data die we eigenlijk nodig hebben voor het behalen van de doelen, voor het meetbaar maken van de doelen. Dat is de set waar we nu mee bezig zijn. We compleet maken en ook voor zorgen dat ze bruikbaar zijn, zodat er analyses opgemaakt kunnen worden. Dan gaan we meteen door naar de volgende stap, het analyseren van de cijfers. Wat zeggen de cijfers nou over onze doelen, over mobiliteit in Flevoland? In analyseren zit ook een stap van, is dit een goede manier van monitoren? Is het een goede manier van informatie met elkaar delen? En in analyse zit ook een stap van het evalueren van maatregelen. nou ja, als die analysesessie op ambtelijk niveau achter de rug is, begint eigenlijk het terugkoppelen van wat hebben we nou gezien het afgelopen jaar. Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen? Moeten ons beleidsdoelen misschien aangepast worden omdat ze niet helemaal voldoen of dat er dingen aangepast zouden moeten worden? Of zien we ontwikkelingen die op ons afkomen waarop we preventief moeten handelen? Ja, de volgende stap is ook reflectie op beleidsdoelen moeten eventueel zaken aangepast worden omdat ze te weinig of te veel ambitieus zijn. Moeten we juist doorgaan, dus een andere stap, of moeten we meer of minder prioriteit geven aan een bepaalde doelen. Waarna weer de cyclus opnieuw begint bij het monitoren. Een jaarlijks proces om te kijken van, gaan we de goede kant op? Eigenlijk de stap waar we nu zijn is het proces van monitoring. Zoals jullie ook allemaal weten, in het programma Mobiliteit en Ruimte staan verschillende doelen op het gebied van, noem het op, fietsverkeer, openbaar vervoer, auto, verkeersveiligheid. Er zijn heel veel indicatoren uit voortgekomen. Er zijn heel veel ambities uit voortgekomen die ook cijfermatig onderbouwd worden. Dat is een hele grote lijst door onze afdeling eigenlijk gemaakt van wat zouden we allemaal kunnen weten. Dat is eigenlijk te veel om te noemen. Er zijn zeker 60 indicatoren. We hebben toen even nagedacht van waar willen we eigenlijk het meest over weten. En ook van waar willen we jullie jaarlijks in mee kunnen nemen. En zijn we eigenlijk van een hele grote groslijst van 60 indicatoren die deels ook weer terugkomen hierin, zijn we naar deze 7 gekomen. Verkeersslachtoffers, de kwaliteit van het openbaar vervoer, de gereden snelheden in de provincie, de reistijdnormen die in de spits niet meer dan 1,25 keer zoveel mag zijn als in daluren, de modusplit, dus het aandeel van elk vervoersmiddel, de kwaliteit van de OV-knooppunten, de bereikbaarheid van de OV-knooppunten en de CO2-uitstoot en ook van fijnstof en geluid. Dus dat is eigenlijk deze stap. En dan ga ik door even naar stand van zaken. We hebben net al die verschillende indicatoren gezien. En ik zal hier ook nog even laten zien van wat kunnen we nu al mededelen, wat kunnen we nu al laten zien. Dat is onder andere de visualisatie van de reistijden. Dat is iets wat jaarlijks terugkomt in de programmabegroting. Hoe staat het met wegennet? Waar speelt veel vertraging op? Waar speelt weinig vertraging op? Dat is het linkerbeeld. De V85, dus de snelheid die door 85% van de reizigers niet overtreden wordt. In de rechtertabel heb ik even ter illustratie de N302 uitgepakt. Hier een beeld van de modusplit in Flevoland, dus de vervoersmiddelkeuze. Waarin te zien is dat de auto iets meer een grote aandeel heeft in Flevoland dan in Nederland. OV heeft ook een groot aandeel en dat beide eigenlijk de kosten van de fiets die hier een iets kleiner aandeel heeft dan in andere landsdelen. Rechtse verkeersslachtoffers, wat eigenlijk een lastige ontwikkeling in te zien is, omdat het een beetje in golfslagen gaat, afhankelijk van, eigenlijk vanwege de kleine aantallen, afhankelijk van kleine zaken die elk jaar verschillend kunnen zijn, hier rechts te zien. Ook een onderdeel wat wij meedelen is de OV-prestaties. Hoeveel procent rijdt op tijd? We hebben de norm 85% op tijd. Hier staat 92,1% rijdt op tijd. En de kwaliteit van het openbaar vervoer, hoe waarderen de klanten ons OV-systeem? En rechts de uitstoot, waarin blauw eigenlijk vrij goed is. En waarin de richting van Almere onderaan, de stedelijke gebieden, iets minder scoren dan bijvoorbeeld in de Noordoostpolder. Samenvattend, dit was alweer eigenlijk de presentatie. Dit zijn de indicatoren waarmee wij jullie eigenlijk jaarlijks zouden willen informeren, inventariseren en vragen van, is dit alles? Of zijn er misschien nog zaken die ontbreken of misschien zaken die hier wel of niet in zouden horen.
Ja, u ziet het. U wordt op uw wenken bediend.
Nou, fijn.
Mevrouw Laurensen van GroenLinks, steek van wal.
Ja, ik had een paar vraagjes. Ik had het mooie ding bekeken. U illustreert iets, maar sommige illustraties zeggen mij niet echt veel. Wat is die V85 van de Ganzenweg? Nou rijd ik daar regelmatig over. Ja. En er staat iets van een effectieve kilometer. Dan mag je daar maar 80 en 100. En als je daar staat dat het dan gemiddeld 105 is, dan klopt het al helemaal niet.
Nee, precies. Dus ik heb hier een voorbeeld van de Ganzenweg genomen op het telpunt waar deze meting is gedaan. Daar is de maximum snelheid.
Daar rijden dus mensen tot aan 118 kilometer.
Ja, dus daar is de V85 is aardig hoog. Dus 85% van de autogebruikers die zit onder die snelheid die van 118 bij wijze van
spreken. Die rijden dus allemaal veel te hard al?
Daar wordt veel te hard gereden.
En dan bij de indicatoren voor snelheid, kunnen daar de gegevens van de flitsers ook niet meegenomen worden? Nou, juist op het hoekje Ganzenweg, Gooiseweg, volgens mij worden daar aardig wat mensen ook geflitst. Worden die ook als indicatoren meegenomen?
Het aantal flitsers?
Voor verkeers- en snelheidsovertredingen, als je dus wil weten.
Als mensen... bon eigenlijk.
Ja, de Veluwe Dreef is de grootste inkomstengenerator, maar de tweede is...
Mevrouw Lauwersen, kunt u wat concreter zijn in uw vraag stellen?
Een indicator voor de verkeersveiligheid lijkt mij ook hoeveel verkeersovertredingen op bepaalde dingen gaan. En het punt voor die verkeersslachtoffers, aantallen zegt niet veel als we niet weten wat de oorzaken van die verkeersslachtoffers is. Ligt het aan de weg of ligt het aan de gebruikers? Dat meestal hoor je wel dat er mensen gewond zijn of zelfs overleden, maar je weet nooit wat nou precies de aanleiding is.
En dat u krijgt een interruptie van de heer Jansen van 50PLUS, mevrouw Lauwersen.
Ja, mevrouw. U vraagt naar het aantal verkeersovertredingen. Ik denk dat het een honderdfout is van hetgeen wat door flitsers geregistreerd wordt. Ja, het is alleen als er een flitser staat, worden ze geregistreerd. Als ik ook naar mezelf kijk, maak ik per dag, ik tel ze niet hoor, maar maak ik diverse overtredingen. Het is alleen, wordt die geregistreerd als je een bekeuring krijgt. Dus ik vraag me af wat u met die indicator zou willen bereiken.
Daar waar ze staan, zouden ze in ieder geval die gegevens mee kunnen nemen. En het liefst misschien nog meer neerzetten, maar dan geeft dat wel een indicatie van het verkeersgedrag en inderdaad ook van de verkeersveiligheid.
Hij staat even genoteerd, die vraag. Misschien dat we er nog uitkomen. Ik zie de heer Bogert van de SGP en mevrouw Jozef van de PVV. Meneer Bogert.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dank ook voor deze presentatie. Ik denk ook dat het al voor een groot deel tegemoet komt, inderdaad. In ieder geval aan de wens van de SGP om indicatoren, zeg maar, op te gaan stellen. Omdat we op die manier ook onze eigen doelstellingen kunnen meten. Of onze doelen halen die we onszelf opgelegd hebben. In die zin kan ik me wel aansluiten bij het punt van mevrouw Laurissen om de oorzaak te achterhalen, inderdaad, van de verkeersslachtoffers. En dat aantallen op zich nog niet zo heel veel zeggen. Dus daar zou op zich, denk ik, wat ons betreft ook een indicator aan gewijd moeten zijn van, gerelateerd aan de verkeersveiligheid van de wegen, is of de oorzaak gebaseerd is of gelegen is in een verkeersonveilige weg, of dat er een andere oorzaak is. Daar zou je eigenlijk meer over moeten weten om een goede uitspraak te kunnen doen. Daarnaast heb ik nog de vraag van, er is een sessie geweest blijkbaar ambtelijk, waarbij men is gegaan van 60 indicatoren naar 6. En nou hoef ik ze niet alle 60 te hebben. Alleen mijn vraag is, van kunnen we wel ervoor zorgen dat we aan elk beleidsdoel wat we stellen, we hebben er 10, dat we daar ook een indicator aan hangen. Want bijvoorbeeld op het punt van vaarwegen, goederenvervoer, vergrote aandeel fietsverkeer, zie ik nu geen indicatoren terugkomen. En wij zouden dat wel graag zien. Volgens mij is dat ook mogelijk.
Die staat genoteerd. Mevrouw Jozen van de PVV.
Ja, in ieder geval zijn we het eens met wat de SGP daar ook aangeeft over het aantal indicatoren wat nog toegevoegd moet worden. Voor de rest wordt er genoemd bij die OV-prestaties dat er een indicator is van 80% of 85% moet er op tijd rijden. Hoe is dat opgebouwd? Want ik zie dat we daar ruim boven zitten, maar als in de rest van Nederland 95 normaal is, dan zegt mij dat dus ook niks. Dus, en is er ook voortschrijdend inzicht als je ziet dat dat dus gaat stijgen, dat je ook je indicator daarop aanpast?
En ik zie de heer Kok van D66.
Voorzitter, ik wou aansluiten bij de vragen die ook door de SGP zijn gesteld. Wij zijn natuurlijk als staten ook bezig in een PNC-werkgroep om de indicatoren bij de begroting beter te krijgen voor PS. Dus mijn vraag is of de indicatoren die hier worden gesteld ook zo in de begroting zullen worden verwerkt en dus ook in de jaarrekening dan zullen worden getoetst. En dan vind ik bijvoorbeeld de stand van zaken bij de model split, waarbij een soort benchmark is gemaakt, een hele leerzame voor Flevoland, voor het beleid. Dat bijvoorbeeld de fiets achterloopt en dat de auto meer wordt gebruikt in Flevoland. En dat zijn natuurlijk cijfers die op zich niet mij nieuw voorkomen, maar die zijn heel erg behulpzaam bij het maken van beleid natuurlijk.
De heer Hopsta van CDA.
Ja, voorzitter. Als lid van de werkgroep Indicatoren, samen met meneer Gijsbert en nog twee anderen, ben ik enerzijds blij met de presentatie. Dus dit denken is heel mooi en staat het model voor de toekomst, hoe zo het moet gaan. Anderzijds vind ik het een beetje jammer, want we zouden eigenlijk nu ook behandeld hebben überhaupt het thema indicatoren en misschien wel OV als voorbeeld. Nu gaat het een beetje door elkaar heen lopen, waardoor je eigenlijk als het ware enerzijds al wat terugziet van de indicatoren die wij ook zelf bedenken, maar anderzijds weer vraagstellingen hebben. Dus de urgentie, voorzitter, is eigenlijk om heel snel die werkgroep indicatoren hier toe te laten, want anders gaat het allemaal door elkaar heen huzzelen. Dat is een beetje...
Oh, voorzitter. Ik krijg net in mijn oor gefluisterd dat op 27 juni...
In de commissie bestuur.
Maar wordt het ook, zeg maar, hier het een en ander? In deze commissie wordt het dan toegevoegd.
Oké, dank.
Sneller kunnen we niet zijn, denk ik. Ik kijk even naar de gedeputeerde. Nee, ik kijk eerst of de heer Jansen. Ik kijk namelijk niet die kant op, maar de heer Jansen van 50+. U heeft ook nog vragen.
Ja, voorzitter. Ik sluit me aan bij de opmerkingen zoals bij de SGP gemaakt zijn. Dus ik zou ook wel graag van u willen horen waarin u die relatie legt tussen het aantal slachtoffers zeg maar de kwaliteit... Of het te maken heeft met de gereden snelheid, of het heeft te maken met de infrastructuur of iets dergelijks. Of u daar iets van zou kunnen zeggen. En wat ik wel kan constateren, voorzitter, is dat maak van nul een punt. Hè, dat we in 2017 daar wel wat dichterbij zijn gekomen. Gelet op het aantal slachtoffers wat we hebben gehad in 1916 of 2016 in relatie tot 2017. En ik ben blij dat ik de lachende gezichten bij D66 weer zie. Dank u wel, voorzitter.
Ja. Meneer Gijsbers van de VVD, gaat u gang.
Ach, voorzitter, als ze op de fiets zitten, kan ik ze niet anders als lachend van D66. Maar even nu serieus, voorzitter. Het is, ik denk dat het prima is dat dit al gebeurt. Het geeft ook wel een mooie aansluiting straks wat we verder zouden kunnen doen. Wat gaat er uiteindelijk voor de Staten om, waar je op zou kunnen sturen. Maar vraag ik even de gedeputeerde. Ik kan me voorstellen dat ook binnen de dienst al het een en ander gebeurt met wat ze nu steeds meten. Want als je het alleen nog maar meet en je doet er niks mee, heb je er dus niks aan. Dus waar liggen de effecten en waar zitten de kruisverbanden? Dus als het om verkeersslachtoffers gaat, ik kan me voorstellen hoe wordt het geregistreerd als op een overgang van een gemeentelijk fietspad er iemand gewond raakt op een provinciale weg. Waar wordt dan de registratie gehouden? Ik heb geen flauw idee, misschien is het een stomme vraag, maar die verbindingen, hoe werkt dat? Hoe zit dat in elkaar? Dus dat is misschien ook wel punten. En dan zit het over stikstofuitstoot. Wordt dat nou op locatie gemeten? Want er zijn natuurlijk veel meer effecten dan wat hier gemeten wordt, wat met stikstofuitstoot te maken heeft. Dus dat vind ik wel een wat ongelukkig begrip om dat hierin mee te nemen. Want het is van vele zaken afhankelijk. Dus en niet alleen nog van het verkeer.
Ja, dat zijn de vragen. Ik geef even het woord aan de gedeputeerde. En dan kan Rob, als de gedeputeerde ze niet allemaal paraat heeft, kan jij gewoon aanvullen.
Is goed.
Ja, dank u meneer de voorzitter. De vragen langslopend, ik ga er een aantal passen, want dat weet ik gewoon niet. Zover ben ik nog niet ingewerkt, maar een aantal kan ik wel beantwoorden. Eigenlijk de vraag naar iets meer indicatoren. De commissie heeft wel en de staat hebben wel vorig jaar in het najaar gezegd, dit zijn de 7 indicatoren waar we mee aan de slag moeten. En daar zijn we dus ook mee aan de slag gegaan. Nou snap ik dat de vraag ook is Ja, de heer Bogen die kijkt nu mee aan van wat zegt u nu. Maar als u ook de presentatie van de heer Steeniker hebt gezien, dan ziet u dat in het najaar van 2017, dat daar indicatoren toen zijn benoemd. Daar zouden we mee aan de slag gaan. Dat hebben we dus ook heel braaf gedaan als gedeputeerde staten en de ambtenaren. Dus vandaar dat we deze 7 nu ook presenteren. De vraag van, zou dit iets kunnen worden uitgebreid? U had het over 10 gegeven aan de doelen. Die neem ik mee. En iets in mij zegt inderdaad van, ja, wij kunnen dat met een paar uitbreiden. En u had er al een hele mooie goederenvervoer. Maar ook bijvoorbeeld het aantal fietsgebruikers. Daar kunnen we waarschijnlijk ook iets over zeggen. Dus dat zeg ik graag toe. Dat nemen we gewoon mee. Dan heb ik die gehad. De oorzaak van de ongelukken en waar ze plaatsvinden. Dat weet ik niet. Die moet ik doorgeven.
Voorzitter. Voorzitter, even een vraag.
Sorry, meneer Kok, van D66.
Eventjes naar aanleiding van wat de gedeputeerde net zei over de indicatoren. Het aantal, ik vind op zich het aantal niet zo belangrijk, maar wel dat ze gekoppeld worden aan belangrijke doelstellingen die we hebben geformuleerd.
Dat bedoelde ik ook te zeggen. Dus dank voor de aanvulling. Dan met betrekking tot verkeersveiligheid. Dat is ingewikkeld, want onze Flevolandse wegen zijn relatief behoorlijk veilig en daar zijn we voortdurend mee bezig. Dus we hebben ook duurzaam veilig zetten we in. Dat betekent rammelstroken, kattenogen en dergelijke om de snelheid eruit te halen. Dus daar zijn we mee bezig en dat wordt ook gemeten aan aantal ongevallen en dergelijke waar je dan ingrepen moet doen. En dat is ook waar in de commissie voortdurend over is gesproken en mijn voorganger ook mee bezig is geweest. Dus op die manier zijn we daar wel mee bezig. Of we kunnen achterhalen de oorzaak van alle ongelukken, dat weet ik niet. Die moet ik doorgeven aan de heer Steeniker. Dat weet ik gewoon niet. Net zoals die 92,5, wat is dat relatief? Dat is natuurlijk op zich hoog, maar als heel Nederland op 99 zit, ja, dan is 92,5 laag. Dus die moet ik ook even doorgeven. Dan de opmerking over de modal split. Ja, dat is een leuke en die kunnen we dan elk jaar kunnen we die dan ook meenemen. Dat is meteen het antwoord ook wat wij van plan zijn. En daar is natuurlijk 27 juni ook een moment voor. Is deze indicatoren inderdaad in de begroting mee te nemen, zodat ze elk jaar gerapporteerd kunnen worden. En dan kan je ook zien wat zijn nou de invloeden van bijvoorbeeld de fietssnelwegen. Gaat dan het fietsvervoer inderdaad omhoog, heel langzaam maar zeker in Flevoland. Want die is inderdaad relatief wat lager. Maar je ziet een ander voorbeeld. Je ziet groen. Dat is het OV. Dat is hoger dan het landelijk gemiddelde. Nou, als je daar inzoomt, dan zie je dat dat hoge groene percentage met name wordt veroorzaakt door Almere en de NOP. Het OV-gebruik. Dus daar zitten beelden achter en cijfers achter. Maar uiteindelijk presenteer je in de begroting de dingen op hoofdlijnen. Maar dat zijn inderdaad dingen waar je dan inhoudelijk verder over kan praten. Dan kijk, doet men er iets aan? Ja, ik gaf er net al aan de heer Gijsberts. Die stelde de vraag, die nam ik er net al mee van ja. Als wij tegen situaties geconfronteerd worden, onveilige wegen, dan zijn we bezig met kattenogen, rimpelingen langs de kant van de weg. Nou, de autogebruikers weten dat. Als je iets te veel naar rechts gaat, dan hoor je de cadans in je auto wel terugkomen.
U krijgt een interruptie van de heer Jansen van 50+.
Ja, voorzitter, ik ben blij dat de gedeputeerde dit weer aanhaalt. Namelijk die snelheidsbeperkende maatregelen of waarschuwingsstroken. Wat we in Flevoland nou juist siert ten opzichte van andere provincies, dat daar waarderen ze de snelheid op provinciale af, hè, soms wel eens tot 60 km per uur. U koppelt de snelheid nu aan verkeersveiligheid. Maar verkeersveiligheid zie ik nu juist de 100 kilometer wegen die wij op de buitenweg hebben als bevorderlijk juist voor de verkeersveiligheid. Dan krijg je weinig interrupties met inhalen en moeilijke omstandigheden. Vindt u niet dat gewoon zo moet blijven voordat u voor de verkeersveiligheid verkeersbeperkende snelheidsmaatregelen gaat nemen?
Ja, voorzitter, dat hangt gewoon van de situatie af. Ik ben het met de heer Jansen eens dat als je een provinciale weg hebt waar je 100 mag... en dat gaat goed en er zijn weinig ongelukken, ja, dan heb je geen maatregelen nodig. Dat klopt. Maar de maatregelen die we nemen, dat nemen we niet ook zomaar van... oh, zullen we dit eens omlaag brengen? Nee, dat gaat naar de indicatie waar vinden de ongelukken plaats, et cetera, et cetera. Maar misschien kan de heer Steeneke daar nog iets over zeggen. Ik kijk nog even naar de heer Gijsberts, de registratie. Dat weet ik niet. Dat vind ik wel een hele goede vraag overigens. Van op het scheidslijn van het ongeluk. Registreert de provincie hem op de provinciale weg of pakt de gemeente hem op de gemeentelijke weg? Dat gaat mij ver boven de pet. Dus ik hoop dat de heer Steeneke mij kan helpen. Volgens mij heb ik dan de hoofdlijn wel gehad.
We gaan eens kijken of de heer Steeneke de nog openstaande vragen kan beantwoorden.
Ik ga het proberen. Ik zal je eerst nog even... ik wil in ieder geval even beginnen met... kunnen er nog meer komen? Inderdaad al aangegeven. Er kunnen inderdaad nog meer indicatoren daar eventueel bij komen. We hebben er ook over nagedacht van... Wat zijn eigenlijk de belangrijkste? En we hebben... ook nog later even nagedacht over goederenvervoer. Dat zit inderdaad niet in. Vaarwegen ook niet. Een indicator als fietsintensiteiten. Die proberen we eigenlijk een beetje samen te nemen in de modal splits die hier ook terugkomt. Daarom dat we. Omdat we het eigenlijk ook compact willen houden. Hebben we gezegd van. Nou ja. Ook wegintensiteiten, fietsintensiteiten. OV-gebruik willen we eigenlijk. Binnen die modal splits houden. Waarin je over langere. Paar jaar ook. Mogelijk verandering in fietsgebruik zal zien.
Voorzitter, hij is het niet. Kan ik het woord nemen? Ja.
Gaat u gang, meneer Wogert.
Precies. Mijn voorbeelden heb ik benoemd omdat ik eigenlijk het liefst heb dat in ieder geval minimaal één indicator gekoppeld wordt aan een beleidsdoel. Hè? Ik bedoel, als je een beleidsdoel hebt zonder indicator, ja, hoe kun je dan ooit meten, zeg maar, of je dat doel gaat halen, et cetera. Dus dat ik heb een aantal concrete voorbeelden genoemd. Nou, de gedeputeerde heeft ook een toezegging gedaan. Alleen, mijn vraag gaat er nog even van, is die indicatoren die nu zijn gekozen, die zijn toch alleen ambtelijk vastgesteld, niet door ons als PS?
Nee, dan... In principe zijn deze voortgekomen uit de GOS-lijst van 60. Dus die zijn in principe voornamelijk ambtelijk vastgesteld. Dus dat klopt. Waarbij dus een groot deel van de indicatoren die we net zagen staan... ook juist terugkomt in de programmabegroting. Waarbij inderdaad zo'n modal split die we hier zien... een toevoeging zou kunnen zijn. En die dekt dan ook direct andere beleidsdoelen. Om daar ook even over door te gaan, over het dekken van andere beleidsdoelen. Ook, ik hoor verkeersveiligheid en oorzaken meerdere malen voorbij komen, die vraag. Wij hebben eigenlijk gekozen om een globale afbeelding van een verkeersslachtoffer te zien. Er hangen daar meerdere indicatoren aan vast. Net als aan modus split hangen ook meerdere indicatoren vast. Waaronder onder andere de analyse naar oorzaak. Dus dat kan infrastructuuroorzaak zijn of bijvoorbeeld alcoholgebruik, snelheid en dergelijke. Die vallen weer onder verkeersslachtoffers. Maar vanwege het hoge detailniveau hebben we gekozen om het op deze manier weer te geven. Ik ben nu bezig met verkeersveiligheid om direct ook door te gaan om te vragen van dat... Die schrijfslijn, in principe wordt het altijd op één van de beide gronden van de weggebruikers wordt het waargenomen. Dus, het is of op de ene grond of op de andere grond wordt het waargenomen, zover ik mijn kennis daarin gaat. Dus of het een of de ander. Even kijken waar het nog. Andere vragen.
U wordt vanzelf aangesproken als u wat vergeten bent. Dus maakt u zich geen zorgen. Want ik zie meneer Gijsbers namelijk al naar de knop grijpen. Nou, die zal de vraag herhalen.
Hij heeft het niet vergeten, maar hij bevestigt de onduidelijkheid. Dus als ik het goed begrepen heb. Okay. En dat is inderdaad, want neem even het voorbeeld van het fietspad van de gemeente Zeewolde. Overstekend over de provinciale weg. Dat gaat hartstikke mis. En die ligt net op het randje. Dus als Zeewolde het registreert, dan is het bij Zeewolde. Zit niet in het systeem. Of wel?
Waar kunnen we niet werken aan één compleet totaal overzicht van heel Flevoland, waar alles in zit? Want we hebben elke keer een mooier overzicht van wat helaas de werkelijkheid is.
Ja, dat klopt. Ik heb hier de weergave van de provinciale wegen weergegeven. In principe horen de wegen ook altijd bij één weggebruiker. Ik heb ook tegelijkertijd maken we ook de analyse voor heel Flevoland, dus met alle gemeentelijke wegen in, waarbij we ook naar weggebruiker kunnen kijken van hoeveel verkeersslachtoffers zijn er per weggebruiker.
Dus er is één mooi totaaloverzicht?
Die is ook aanwezig, okay. Ja.
Is dat te leveren aan de commissie?
Als daar meer behoefte aan is dan aan louter de provinciale wegen, dan is die te leveren, ja.
We zijn niet bevoegd natuurlijk daarover, maar ik proef eruit dat inzicht er wel wil zijn in die verschillen, als ik even zo rondkijk. Dus als u toch de cijfers heeft. Klopt dat gevoel?
Ja, wij zouden ze graag hebben.
Is eventueel ook de...
Ja, voorzitter, als wij ze hebben en we kunnen ze leveren en dan leveren wij ze gewoon. We hebben inderdaad geen bevoegdheid op die andere wegen. Dus we kunnen ze geven als achtergrondinformatie. Dat lijkt me prima dan. De heer Steeneke zegt dat we ze hebben, dan hebben we ze, neem ik aan.
Voorzitter.
Mevrouw Jozen.
Mag ik nog een aanvullende vraag stellen? Want ik heb ook wel behoefte aan wat duiding van die indicatoren. Want je noemt natuurlijk met name bij de OV-prestaties wel een percentage van 85%, maar dat zegt mij heel weinig. Dus ik wil eigenlijk ook weten, hoe wordt de hoogte van een indicator dan vastgesteld?
Totaal moet ik hem uitblijven omdat ik niet volledig in het OV-team zit, maar de waarde van 85 die is vastgesteld in de OV-concessie. Dat is ook eigenlijk een norm die ook vaak landelijk terugkomt in verschillende concessies die eigenlijk vergelijkbaar van aard zijn. Dus, en tegelijkertijd...
Maar bijvoorbeeld ook het OV, neem je dan alles samen of kan je ook busvervoer splitsen van het treinvervoer en het, ik weet niet wat er nog meer is in Flevoland?
De OV-prestatie die hier te zien is, is het busvervoer dat vanuit Flevoland gereden wordt.
Nou, dat zou ik dan graag wat helderder omschreven zien, zodat we ook weten wat er nou bedoeld wordt. En het is al ergens gezegd, maar ik weet niet meer precies door wie, maar ik zou dat inderdaad ook graag in in de begroting en in de nota vermeld zien hebben gekoppeld aan de doelen. Dat je ook echt weet van wat is er nou ook echt gerealiseerd daarvan.
Ja, prima.
Meneer Van Dijk van de ChristenUnie.
Ja, ik heb een opmerking, dat is dan het procesmonitoring. Wat ik nu eigenlijk hoor is eigenlijk meer het monitoren en wat cijfers. Maar ik mis eigenlijk een stukje reflectie, ik mis evaluatie. Komt dat er allemaal nog bij in de begroting of hoe moet dat zien? Terugkoppeling? We praten over jouw procesmonitoren.
Meneer Steeneke, kunt u hem beantwoorden of te gedeputeerde? En kunnen we gaan afronden, want we lopen uit de tijd.
Zal ik hem kort beantwoorden? Ja, ik heb eigenlijk nu weergegeven waar we nu zijn, maar die reflectie en ook kort in de programbegroting het verschil tussen voorgaande jaren en grote wijzigingen, die wordt uiteraard ook medegedeeld.
Ik kijk nog even rond. Ik denk dat we dit, meneer Hopster, op de valreep weer, hè?
Ja, op de valreep. Kijk, er is een mooie website, dat heet waarstaatjeprovincie.nl. Daar kan je als het ware een heleboel van de indicatoren vergelijken met andere provincies. Dus als je hier bijvoorbeeld ziet, waardering openbaar vervoer, kom ik hier op 7,7. Terwijl de omliggende provincie 7,4, 7,6. Een heleboel van die benchmarks kun je daar als het ware al terugvinden. Dat geeft een beetje gevoel. En die werkgroep indicatoren die is er nog veel meer mee bezig, maar dat komt dan later nog weer terug hier.
Zo te zien wel.
Ja, wij doen al mee.
Jawel, maar ik weet niet of het bij de commissieleden bekend is.
We gaan hem vermelden in de lijst. Ik kijk even rond. Meneer Hopster, uw microfoon staat nog aan. Ja, dank u wel. Ik denk dat dit voor dit moment voldoende besproken is. We komen er nog een keer op terug. Meneer Steeneke, ik dank u hartelijk voor de presentatie. En Dat was voor de eerste keer ging het best goed. Dank u wel. We hebben dan staan nu agenda punt 8, beeldvormend de risicovoorziening grote infrastructuurprojecten, zoals de Hoogring, infrastructuur, Lelystad Airport en het programma Bruggen en Sluizen, ook van portefeuillehouder van de heer De Reus. Ook hier krijgen we een presentatie over de risicovoorziening van een drietal grote infrastructuurprojecten. Centraal staat de bepaling en de kwantificering van de risico's en de wijze waarop deze worden opgenomen in de weerstandsparagraaf. Over de voortgang van die projecten heeft u al een aantal mededelingen ontvangen per mail. Ik geef nu het woord aan de gedeputeerde eerst. En die zal nog een korte inleiding geven. En wat ik heb begrepen is dat vanaf vrijdag de meer gedetailleerde informatie, of gaat u dat zeggen, gedeputeerde, over die beslotenheid?
Dat wou ik meenemen.
Oh, gaat u gang dan.
Had u ook mogen doen trouwens, ja, voorzitter. Ja. In de huidige begroting staat, de huidige begroting dus die op dit moment geldig is, daar staat bij de paragraaf weerstandsvermogen aangegeven project Hoge Ring. En er is ook tevens aangegeven dat de methodiek zal worden gewijzigd. Vanavond wordt er een presentatie gegeven over die aanpassing van die methodiek. En tevens, we willen alle grote projecten daarin meenemen. En grote projecten definiëren we als projecten van boven de 20 miljoen. En waarom? Dat komt omdat eventuele problemen in die projecten kunnen wij niet meer opvangen binnen het staande budget. En dat betekent dat als er een probleem in een project zit, dat we dat ten laste brengen van het weerstandsvermogen. Dat is vorig jaar al in de begroting opgenomen. Daar bent u toen mee akkoord gegaan. Dat zouden we verder uitwerken. Dus vandaar deze presentatie vanavond. Het zijn een aantal grote projecten. Na deze presentatie, want ik heb u toen ik in de boedel aantrof, ook nog de rapportages van de drie projecten, heb ik die meteen ook naar u toegestuurd. Dus die hebt u inmiddels ook gehad. Dat zijn eigenlijk de grote projecten op dit moment. Er komt nog een vierde aan, dat is Roggebod. Maar er moet eerst besluitvorming over plaatsvinden. En over het algemeen, als wij een project opnemen bij de weerstandsparagraaf, dus boven de 20 miljoen, dan doe je dat op het moment dat je de realisatieovereenkomst afsluit. Daar wou ik het als inleiding bij laten. We hebben voor de drie grote projecten nog gedetailleerde cijferinformatie. Maar die komt vrijdag bij de Griffie in de kluis te liggen. Daar vraag ik geheimhouding voor, want er zit aanbestedingsgevoelige informatie in. Dus vrijdag kunt u dat inzien bij de Griffie. Daar wou ik het nu bij laten als inleiding.
Ja, ik heb een aantal namen staan op het lijstje. Dus ik neem aan dat u elkaar gewoon opvolgt bij de onderwerpen van de projecten.
Ja, zeker.
Gaat u gang.
Mijn naam is Kees Jepkema. Ik ben controller van de afdeling Infra. Ik ben hier samen met mijn collega's grote projectleiders. Projectleiders van de grote projecten. Ook grote projectleiders zijn het ook. Wij willen u graag even meenemen in hoe wij binnen de grote projecten omgaan met risico's en hoe deze relatie ook zit met de weerstandsparagraaf. En we hebben daar een opzet voor gemaakt. Ik zal u eventjes meenemen in de aanleiding waarom we dit doen. Daarna neem ik u mee in het algemeen over hoe wij omgaan met die risico's en de risicoreservering en hoe wij de ramingen bepalen. Daarna stel ik u even de gelegenheid om vragen te stellen over het algemene verhaal van mijn kant. En daarna geef ik het woord aan mijn collega projectleiders die dan meer specifiek wat in zullen gaan op de risico's in hun eigen projecten. Nou, de aanleiding dat we hier staan en voor het opnemen van een risicoreservering in de weerstandsparagraaf heeft ermee te maken dat wij het hier hebben over grote projecten. Bij grote projecten kunnen er, net zoals bij wat minder grote projecten, dingen misgaan. Maar als het dan misgaat, dan kun je zeggen, dat kan het ook heel goed misgaan. En dan zijn de risico's die we dan lopen, als die zich voordoen, die kunnen wij dan niet binnen onze eigen projecten en middelen opvangen. En daarvoor menen wij dat er iets moet gebeuren in het paragraaf weerstandsvermogen daarover. Als het gaat om hoe wij normaal ramingen opstellen bij projecten, dan maken wij daar een raming van. En dan kijken we naar een aantal aspecten. Zoals u kunt zien, dat zijn de bouwkosten. Nou, dat zijn de zaken zoals kubieke meter asfalt, bermen, bomen, trottoirtegels, noem maar op wat we daar allemaal bij infra voor nodig hebben. Daar kunt u zich vast een voorstelling van maken. We kijken naar vastgoedkosten. Nou, in dit geval gaat het dan vaak om de aankoop van grond, om bijvoorbeeld een weg aan te kunnen leggen. Engineeringskosten, daarin vallen onder andere de voorbereidingskosten, maar ook adviezen of juridische zaken. En overige kosten. En overige kosten, dat is heel makkelijk, want dat zijn alle kosten die niet bij die andere drie horen. En als we dat allemaal gaan berekenen, dan kijken we naar bijvoorbeeld de hoeveelheid beton en de prijs van dat beton. En dat kan zich voorstellen dat dat tot een bepaalde prijs leidt. Een hoeveelheid beton maal de prijs van een kubieke meter beton leidt tot een bepaalde prijs. Nou, dat allemaal bij elkaar opgeteld leidt tot één ramingsbedrag. En dat is dan zeg maar ook onze waarde waar we over het algemeen dan van denken. Nou, daar hebben we een krediet voor nodig om het project uit te kunnen gaan voeren. Maar goed, dat doen we dus zo met de niet complexe projecten. Bij de grote projecten doen we dat op een iets andere manier. Dan doen we dat door een zogenaamde Monte Carlo analyse. En die Monte Carlo analyse houdt in dat we 10.000 keer al die zaken die ik net heb genoemd, dat we die gaan doorrekenen. Dus dan moet u denken aan bandbreedtes van prijzen, maar ook van aan brandbreedtes van bijvoorbeeld hoeveelheden. Dus we gaan bijvoorbeeld kijken van hoeveel kubieke meter beton hebben we nodig. Nou, dat kan variëren van misschien 1000 tot 1500 kubieke meter beton. Dat is trouwens wel een heel groot verschil als je zo ver zit, maar... En we kijken naar de prijs van zo'n kubieke meter beton of asfalt. Dat kan ook variëren van bijvoorbeeld 90 tot 110 euro. En dat alles rekenen we dus 10.000 keer door. En dat leidt tot een zogenaamde probabilistische raming. Dat is een mooi woord voor Scrabble, denk ik. En die geeft dus inzicht in de vorm van een grafiek, een histogram... in de mate van onzekerheid of zekerheid van de kosten die zich voor kunnen doen bij dat project. En ik zal u daar een plaatje van geven. Mocht u een hekel hebben aan statistiek, dan zou ik u nu aanraden uw ogen dicht te doen. U ziet hier een overzicht dat weergeeft hoe vaak de uitkomsten van bijvoorbeeld een investering voorkomen. En daarnaast ziet u in het geel, ziet u de kans die berekend is dat het voor kan komen. En dan kunt u zien dat ongeveer in het midden, dat is dan zeg maar onze verwachtingswaarde. Waarvan we denken dat, als het allemaal zo'n beetje gaat zoals we denken, wat de kosten zullen zijn van dat project. En als u meer naar rechts gaat, dan is de kans dat de dingen misgaan, die nemen dan wat toe. En waar wij graag met u naartoe willen, is dat we... Kijk. Ik had hier zelf nog zo'n heel mooi bewegend plaatje bij gedaan. Maar daar ga ik u zo meteen even over uitleggen. Als we dus gaan kijken in ons achterhoofd dat plaatje, dan ziet u dus wat in het plaatje wat u in het midden zag, dat is zeg maar de kans van... In het midden is dat de kans ongeveer 50% dat die kosten zich voor gaan doen. Maar het is ook een kans voor 50% dat die kosten duurder zullen worden. Nou, wat we natuurlijk graag willen, 50% is best veel, is dat we willen dat er niet meer dan 15% kans is dat we een overschrijding hebben op de projectkosten. Die 15% is ook een landelijke norm die gehanteerd wordt. En dat is in feite wat je normaal gesproken in je hoofd moet houden, wat je als risico kan lopen bij de uitvoering van je project. Nou, wat vinden wij dan wat je als risicoreservering op zou moeten nemen? In ieder geval wat de basis is voor die risicoreservering. Dat is dan het verschil van de kans dat je een 15% kans echt op een grote overschrijding hebt en onze verwachtingswaarde. Dus dat is zeg maar de ongeveer 50% waarde in relatie tot die 85% waarde. En het is niet aan ons om te bepalen hoe die wordt opgenomen in de weerstandsparagraaf. Dat is aan financiën en de gedeputeerde financiën om daar iets over te zeggen. Dus dat is het bedrag wat als basis dient voor het opnemen in de weerstandsparagraaf. Mochten we nou niet in staat zijn om een probabilistische raming op te stellen voor een project, dan gaan we uit van 30% van de projectkosten, zeg maar 30% ongeveer van de verwachtingswaarde. En het bedrag wat we opnemen, dat is niet voor één jaar altijd hetzelfde, maar dat geldt voor de looptijd van het hele project. Dus je moet dat in feite verspreiden over de hele looptijd van het project. Wat er gebeurt is...
U krijgt een interruptie van mevrouw Laurensen van GroenLinks.
Even een vraagje. U zegt de kans dat er dus 15% dat je het overschrijdt, maar dat zegt nog niks over de hoeveelheid geld die daarmee gemoeid is.
Dat kan in zo'n probabilistische raming, is dat wel zichtbaar. Kan even terug. Want de kans, dat is deze waarde, waar die blauwe pijlen bij staan. Daar zit ook een waarde onder. In dit voorbeeld is dat dan 150.000 euro. Dus de kans dat je een overschrijding hebt van 15% kans, die ligt bij 150.000 euro. Dus de waarde waarvan je verwacht dat het project ongeveer gaat kosten, dat ligt ongeveer in het midden. Dat is die blauwe stippenlijn. Dat is 50%. Als je kijkt dus naar die overschrijding, waarvan je denkt van het wordt 15% kans op overschrijding, die ligt dus bij die blauwe pijlen. Want hier ziet u de kans dat het zich voordoet, percentage. En die berekening die geeft dus meteen inzicht in de kans dat het zich voordoet en hoeveel geld ermee gemoeid is. Mocht zich nou dat risico voordoen, dan is het ook niet zo dat we meteen een beroep gaan doen op die risicoreservering in de weerstandsparagraaf. Maar dan kijken we eerst naar onze eigen buffers, want binnen elk project wordt ook rekening gehouden met een bepaald risico. Dus die benutten we dan eerst. Daarna kijken we dan naar welke aanbestedingsvoordelen er zijn geweest. Want het kan best zijn dat we minder geld nodig blijken te hebben dan dat we in eerste instantie hadden gedacht. Nou, en mocht dat allemaal niet voldoende zijn, dan zullen we een beroep doen op de weerstandsparagraaf. Dit was het algemene gedeelte over hoe wij omgaan met risico's en hoe we die ramen. Dus heeft u hier vragen over?
Voorzitter.
Meneer Gijsbets van de VVD.
Even een korte vraag, want feitelijk is wat jullie doen, en dat is zo goed, maar je noemt het Monte Carlo systeem, maar met de hand reken je die 10.000 keer na, maar een aannemer die rekent 5 keer met de hand na en dan komt hij er ook uit. Want feitelijk gaat het erom dat de kostprijsbepaling voor iets te maken, dat die klopt. En daaroverheen zit je 15%. Dat is normaal plus en min, ook als het aannemersrisico zo werkt. Het aannemer kan hoger of lager inschrijven, dan moet je hem gewoon gunnen als die binnen de 10% zit eigenlijk. Dat is zo'n boersysteem is het toch eigenlijk, of niet?
Nee, in dit geval niet, want het voorbeeld wat u noemt, dat is eigenlijk een normale dat noemen we dan een SSK.
Jawel, maar in de werkelijkheid komt het op dezelfde manier uit.
Nee.
Als je de begroting goed gemaakt hebt, en dan zet je er 15% overheen voor het risico. Want het Monte Carlo systeem is ook een goede begroting bepalen.
Ja.
En jullie kunnen alles anders uitleggen, maar zo werkt het wel in het bedrijfsleven.
Maar die 15% die, als ik u goed begrijp, die u noemt, is een andere 15% dan die hier die
ja,
staat in
de probabilistische
raming.
Ja, maar dat kan per werk zijn, of in elk geval, jullie hebben, als er voor een miljoen aanbesteed wordt, of uitgerekend en gaat voor een miljoen weg, hou je toch rekening met 15% risico tot eind van de rit?
Nee, we kijken dus niet naar 15% van die miljoen. We kijken naar de kans dat van 15% dat zich een bepaalde overschrijding voordoet. En die 15% hangt aan een bedrag. En dat kan best wel een heel ander bedrag zijn dan 15% van 1 miljoen.
Klopt wel, maar uiteindelijk komt alles op hetzelfde neer.
Nou, ik proef hier toch iets anders uit, hoor. Meneer Hofster van het CDA.
Ja, voorzitter, een korte statistische vraag.
Oh.
Even terug naar Monte Carlo. Want kijk, als je een standaard normale verdeling hebt, dan is het een soort klokvorm.
Mm-hmm.
Hier, doe hem even terug als je wil. Hier zie je op een gegeven moment de kans dat het doorloopt naar 230 miljoen. Naarmate die limiet nadert, aan de rechterkant.
Mm-hmm.
230 miljoen. Dan zou ik zeggen, aan de andere kant in het voordeelgeval, heb je dan ook zo'n hoe kan dat?
Ja, waar u naar moet kijken voor die kans is die gele lijn. Deze gele lijn. Dus niet naar deze blokjes en dan kijken naar wat de stand is. Maar als u deze raming bijvoorbeeld bekijkt, dan is het hier helemaal aan deze linkerkant, dan is de kans 100% dat het project meer gaat kosten dan 0 euro. En aan deze kant ziet u dat de kans, nou zeg 1% is, dat het project 2,5 ton gaat kosten. Dus zo moet u dat lezen.
Er zit er 230 miljoen. En dat vind ik nogal grote verschillen. Dus in het slechtste geval, en ik wil er niet helemaal een hele statistische discussie van maken, maar in het slechtste geval gaan we 230 miljoen nat.
In het aller, aller slechtste geval zou dat inderdaad kunnen, ja. Ja, maar die kans is dus wel heel erg bijzonder klein.
Ik ga naar de volgende spreker als ik zo rondkijk. Dan gaan we naar het groot onderhoud Bruggen en Sluizen. En dat is de heer Jansen. Ik zou zeggen, gaat u verder.
Dank u wel. Nou, ik ben goed geïntroduceerd. Bart Jansen, projectmanager bij de afdeling Infra. Ik behartig het project Groot Onderhoud Bruggen en Sluizen. En ik mag u even meenemen in het programma. Een klein stukje. Mijn presentatie is veel korter als die van Kees. Eventjes voor jullie. Wat hebben wij aan het areaal van ons in de provincie? 11 sluizen en 11 bruggen. Die zitten allemaal in het programma. Er staat inderdaad 13 bruggen, heel scherp. 2 bruggen zijn van de gemeente Urk. En de gemeente Urk heeft gevraagd of wij die bruggen ook willen meenemen in het programma. Wij bedienen die brug al bijna 30 jaar. In ieder geval Arie de Witbrug voor de gemeente Urk. Dus die hebben gevraagd van, wilt u onze brug ook meenemen in het programma? Dat hebben we gedaan. Doen we voor ze. De bediencentrale hoort er ook bij. Dus in totaal praten we over 17 locaties. En die 17 locaties zijn allemaal opgenomen in het programma Groot Onderhoud. Wat we de komende jaren gaan uitvoeren. Er staat een projectbudget bij van 59,9 miljoen. Daar kom ik zo meteen nog eventjes kort op terug. Dit is de planning van het programma. Ik ben gestart hier in 2015 om het programma te schrijven met de afdeling. Inmiddels hebben we een aanbesteding achter de rug. En we zijn nu aan de vooravond van de uitvoering, de realisatie, de komende 5 jaar. U heeft een mededeling gezien ook over het programma onlangs. En de voortgangsrapportage heeft u ook gekregen, als ik het goed heb begrepen van meneer De Reus. Dat we een partij hebben, een opdrachtnemer hebben op dit moment die bezig is met de voorbereiding van het programma.
Voorzitter.
Meneer Wagenaar.
Ik heb even een vraagje over die voortgangsreportage die we hebben gehad. Wij hebben volgens mij 28 maart hier gesproken met 2 schippers. Die hebben aangegeven dat de bereikbaarheid van de sluizen slecht is. Dat ze dat graag via de Marivan zouden gaan doen. Daar heeft gedeputeerde Lodders toen volgens mij toegezegd om daar naar te gaan kijken. En ik zie dat eigenlijk niet terugkomen. Dat zou dan behandeld worden in het opknappen traject zeg maar, van de sluizen. En ik zie dat niet terugkomen in het verhaal. Dus ik wou even vragen, ik kan me voorstellen dat de gedeputeerde daar nu geen antwoord op kan geven. Dat het wel even uitgezocht wordt of dat nu nog gedaan wordt.
Ja, ik ga niet antwoorden voor de gedeputeerde, dat mag hij zelf doen. Maar hij staat driftig mee te schrijven, dus ik neem aan dat hij zo even ambtelijk wordt uitgevraagd. Kan ondertussen de presentatie gewoon doorgaan.
Ja.
En dan houden we de snelheid erin.
Prima. Dit eventjes ten aanzien van de planning. Nou, dan komen de toprisico's. Want daarvoor zijn we hier vanavond. Hè. Ik zou ingaan op de risico's die er zijn. In het verlengde van de presentatie van Kees. Dit zijn onze toprisico's. Er stond hier nog eentje boven. En die is helaas waarheid geworden dat de aannemers, we hadden 7 partijen die ingeschreven hebben, die hadden een ander beeld bij onze begroting. In die zin, de wereld verandert snel en in ieder geval ook de economie trekt behoorlijk aan. Hebben we al zien aankomen, dat was ook wel voorgesignaleerd in de vorige voortgangsrapportage, maar het viel ietsjes meer tegen dan dat we toen hebben afgegeven. Dus het toprisico van dat de aanbesteding tegen zou vallen qua prijs, ja, is helaas de waarheid geworden. Dat heeft u kunnen lezen in de mededeling onlangs. Deze 3 toprisico's wilde ik eventjes hier benoemen. Dat zijn risico's die ook dan zeg maar, bekend zijn bij de markt ook. Daar houden we rekening mee. De overige risico's, wat net aangegeven is, die hebben in een dossier in de kluis liggen. En die kunt u vrijdag inzien verder. Waarom zijn dit toprisico's? Wij hebben in ons programma een analyse gedaan van de staat van onze bruggen en sluizen. En dat hebben we uiteraard gedaan zo goed mogelijk en visueel. Dat betekent als je gaat renoveren, het is een renovatietraject, je gaat een machine uit elkaar halen, dan kan het ook tegenzitten. En wij hebben een inschatting gemaakt, oké, dit verwachten we. Maar als je uit elkaar ligt, dan moet je wel verder kunnen. Dus dit is een risico, dat hebben we al heel snel onderkend. En hebben we ook een buffer voor gereserveerd. Maar is die buffer voldoende? Nou, dat denken wij van wel, maar als het tegen zit, dan niet. Daarvoor dus ook de weerstandsvermogen. Onduidelijkheid over de kosten van het glasvezelnetwerk. Wij zijn hier vanaf 2014 bedienen wij vanuit het provinciehuis al onze objecten. Eentje niet, dat is een zelfbedieningssluis, de Lassensluis. Maar de overige wel. Dat doen wij door gebruik te maken van het glasvezelnetwerk. Dat huren wij van een firma. En mogelijk door onze aanpassingen moeten we daar ook aanpassingen aan doen. Dat is ook een toprisico in ons dossier. Ja, klachten van vaarweggebruikers over hinder, ja, dat kan leiden tot claims, stagnatie. Waardoor zeg maar, de aannemer ook daarop gaat anticiperen. Dus wat dat betreft is het ook voor ons een toprisico. Daar wilde ik het bij laten.
Meneer Jans, u had een vraag hierover. En mevrouw Laurens ook. En dan gaan we...
Ja, voorzitter, bedankt. Goeie uitleg, dank u wel. Wat ik me wel afvroeg, want daar ga ik dan maar van uit, dat er een meerjarenraming is gemaakt. Vervolgens vanuit die meerjarenramingen worden dan werkplannen gemaakt. Kunt u al een tipje van de sluier oplichten van wanneer wat gaat gebeuren en wat het gaat kosten?
Mag ik hem beantwoorden? Zonder cijfertjes. Ja, er is natuurlijk aan de voorkant van het programma is er goed nagedacht van wat gaan we doen en wanneer gaan we wat doen. Bij de uitrol van het programma kwamen we er ook achter van hoe krijgen we nou het voor elkaar dat we de markt prikkelen om in een hele korte periode alles uit te voeren. Dus we hebben wel gezegd van de volgorde, die moet de markt bepalen. We hebben daar wel natuurlijk wat grenzen aan gegeven. En we weten ook van de einddatum, de mijlpaal van wanneer het klaar moet zijn, dat is 31 maart 2023. Dus dat staat vast. En we hebben nu een contractvorm gekozen waarin we ook zeggen van nou, dit is wat u nu aangeboden heeft, dat zijn echte grenzen. Dus wat dat betreft is het financieel, is het plaatje wel duidelijk voor ons.
Het is niet heel duidelijk voor u, meneer Jansen.
Nee, zeker niet. Nee, want ik heb het niet zozeer over de kosten. Want ik stel niet voor niks die vraag natuurlijk. Want er zijn natuurlijk, als je kijkt naar bruggen en sluizen, de ene heeft wat minder, heeft zeg maar wat meer achterstallige onderhoud als de andere. Dus in die meerjarenraming heeft u dus ook kennelijk, dat is mijn vraag, prioriteiten gesteld. Dus vandaar dat ik mijn vraag stel, hebben jullie daar prioriteit in gesteld dat degene die het slechtst onderhouden zijn ook het eerst aan de beurt is?
Ja, heldere vraag. Ik hoop dat mijn antwoord ook helder was. We hebben de staat zeg maar, van de objecten uiteraard meegegeven in het contract. Het oudste object van ons is gebouwd in 1940. En onze jongste aanwinst is de Volloverbrug in 2012 gerealiseerd. En dat betekent dus de aannemer, in dit geval de combinatie, weet exact welke het oudste is. En ze weet ook welke het slechtste eraan toe is. En de volgorde alleen van uitvoeren, die laten wij aan de markt uiteraard wel met ons duidelijk in gesprek. Want er zijn slimmigheden, zeg maar, dat de overlast, de hinder voor de gebruikers, voor de provincie, die kunnen ze heel erg laag houden, die kunnen ze minimaliseren. Maar dat geeft dus wel een beeld van wanneer start ik met welk object. Dus er zit meer achter het uitvoeringsplaatje dan we starten gewoon met het object wat het slechtste nu aan toe is. Daar zit iets meer achter, iets meer denkwerk achter.
Ik zag mevrouw Laurensen en mevrouw Jozen. Mevrouw Laurensen.
Ja, ik had nog even een vraagje. Het oorspronkelijke budget was iets van 47 miljoen. En nu staat het op 59,9. Dus een 26% verhoging. Is dat geld dan ook uit dat weerstandsvermogen gekomen? Ja, ik wil even snappen hoe dat systeem in elkaar zit. Of is dat een aanvullende onder goedkeuring van PS aanvullend hieraan toegewezen?
Ik zal even kijken. Mevrouw Joosen, is dat in dezelfde lijn die vraag of een andere vraag? Dan gaat eerst de beantwoording van deze vraag.
In de PS-mededeling staat ook genoteerd waar we het, zeg maar, hoe we het gevraagd hebben, het geld om dat te mogen besteden. Want wij stonden als programma niet vermeld in het weerstandsvermogen, dus daar kon ik geen aanspraak op maken. Dus we hebben eerst gekeken van, nou, wat hebben we nog zelf in de pot zitten? Wat kunnen we gebruiken ervoor? Er waren ook wat voordelen uit de al eerdere aanbestedingen. En op die manier, zeg maar, is het geld bij elkaar gezocht.
Mevrouw Joosen.
Dank u wel, voorzitter. U zegt ook, u laat het aan de markt. Kunt u dat wat meer uitleggen, wat u daar precies mee bedoelt?
Ja, dat kan ik. Dat is vooral de volgorde, hè? Dus we hebben 16 locaties met het provinciehuis bij 17. Daar hebben wij, zeg maar, meegegeven wat wij willen. Dat is de scope van het project. Wat moet er gebeuren? Daar is op gebaseerd. En de markt mag van ons dingen bepalen zoals van, oké, wat is een goede volgorde, een logische volgorde, dat ik de overlast voor de provincie, voor de gebruiker, zo min mogelijk zo minimaliseer. Dus die...
Maar wie is de markt? Kunt u dat specificeren?
Sorry, excuus. De markt, dat is de combinatie die het werk nu gegund is.
Als er geen vragen meer zijn... Oh, sorry, meneer Gijsbert.
Zitten daar, prima, complimenten daarvoor. Zitten daar ook nog prikkels in wat de Rijkswaterstaat ook doet? Als je eerder klaar bent, krijg je een bonus. Ben je te laat klaar op trajecten? Zo gebeurt bij de A6 ook. Krijg je dan extra? Nee, soms heb je een bonus en soms heb je een boete. Dus dat benadert het om geen overlast te veroorzaken. Dat is één. Dat is overal zo. Het verkeer moet doorgaan. De scheepvaart moet doorgaan. Zit daar een bonus op of zit dat er niet in het systeem?
We hebben dat afgewogen. We hebben inderdaad een afweging gemaakt van hoe gaan we aanbesteden en waar gaan we op de aannemers op punt opgeven. En we hebben dit wel overwogen, maar dat kan ook tegen je gaan werken. Doordat ze misschien zaken gaan afraffelen. Willen we ook niet. Dus we hebben gedacht van nee, dat doen we dus niet. Dus er zit geen bonus op. Nee.
Meneer Jans, u was al geweest. Weet u het zeker?
Ja.
Nou, kom op dan.
Ja, misschien kunt u het in twee woorden uitleggen hoor, maar waar heeft u die 59,9 miljoen nu vandaan gehaald? In de begroting staat hij niet.
Ja.
Dat komt gewoon uit de infrabudgetten.
Dat heeft de ambtenaar net gezegd.
Er is een groot infrabudget en daar wordt dit uit betaald. En dat infrabudget staat in de begroting. En wat het project, dat heeft meer gekost. En dat hebben we nog kunnen vinden binnen het totale infrabudget. Maar omdat we ook veiligheid willen voor de toekomst, hebben we gezegd met die grote projecten, dat als je daar weer overheen gaat en daar zitten die marges, en dat is dan die probabiliteitsmeting die de heer Jans heeft uitgelegd. Als je daar weer problemen in krijgt, dan moet je iets ten laste gaan brengen. In ieder geval een reservering maken ten laste van je weerstandsvermogen. Maar die 60 miljoen, die 59, zoveel, die zit gewoon in de infrabegroting. Ik ben nog redelijk nieuw, maar ik weet het antwoord al. Dat is PMIRT. Daar staat het in. En die krijgt u altijd, de bijlage bij de begroting.
Daar staat het in. Ja. Klopt. Meneer Bogert van de SGP. U had ook nog een vraag over de sluizenbruggen.
Precies. En... De Urkensluis hebben we het natuurlijk een aantal maanden...
Hoe kunnen we die nou vergeten?
Precies. De vraag is inderdaad of de toegezegde verbeteringen, et cetera, voor de Urkensluis, of die ook hier meegenomen zijn in deze aanbesteding.
Nou weet ik niet exact als ik zeg van ja, welke u dan bedoelt. Want het zijn natuurlijk, wij hebben heel veel maatregelen opgenomen in het programma. Het programma is heel groot, er zit echt enorm veel in. Zeker het woord veiligheid, dat staat bij ons, dat staat op nummer 1 bij ons. machineveiligheid, maar ook gebruikersveiligheid. Dus te veel om te noemen, zeg maar. Maar specifiek elementen van de Urkensluis, ik denk dat ik ze ken namelijk, die zitten zeker in het programma.
We zullen het dadelijk nog even navragen of dat, hoe dat precies geregeld is. Als nou volgens het coalitieakkoord van Urk die bemensing op die Urkensluis weer terugkomt, houden wij weer geld over. Het is een win-win situatie. Ik dank u hartelijk, want ik zie geen andere vragen meer. Gaan we gauw verder naar het project van de Hoge Ring.
Goedenavond, mijn naam is Rick Pakkert, projectmanager van de verbreding Hoge Ring. Ik zal deze even toelichten. De Hoge Ring is een samenwerking tussen het Rijk, de provincie en de gemeente Almere. Dus u ziet hem hier al uitgewerkt in 3D. Even de kenmerken van de Hoge Ring. Het is een verbreding. Voor uw beeld even, voor u aan de rechterkant, waar ik ongeveer sta, daar is de A6. En dan gaat u daar richting de Noorderplassen en in het midden ziet u de Literatuurwijk. Om even een beeld te vormen. Het is nu 2x2 en gelijkvloerse kruisingen. En het worden 2 keer ongelijkvloerse kruisingen en het wordt 2x3. En er komt ook nog een parallelstructuur extra. Zodat je goed kan invoegen en uitvoegen. Omdat het echt een grote provinciale weg wordt. In Almere. Als je kijkt waar wij zitten. Wij zitten nu precies in de aanbesteding. Dat is ook waarom het in de kluis ligt en vertrouwelijk is. Er zijn nu aannemers bezig met een aanbieding. Over een maand dienen ze de aanbiedingen in. En dan kijken we welke aannemer dit project gaat realiseren. En die zal dan starten in september van dit jaar.
Voorzitter, mag ik een vraag
stellen? Ja, mevrouw Joze, gaat u gang.
Die verbreding, loopt dat door tot aan het eind van Almere, zeg maar de Stripheldenbuurt, of houdt dat halverwege op, die verbreding?
Ja, het houdt al vrij snel op. Het houdt eigenlijk hier al bij de, het is nu nog de Bottenweg en bij de Hollandse Dreef. Daar houdt de verbreding al op en dan gaat hij weer terug naar 2. Dus we hebben nog wel een stuk asfalt nodig om van 3 terug te gaan naar 2. Maar hij houdt al vrij snel naar de Hollandse Dreef op. Dan hebben wij ook een heel risicodossier opgesteld. En heb ik even de belangrijke toprisico's eruit gelicht. Welke wij zien. Nou, eentje is net ook al genoemd. Bij Brug en Sluis heeft het zich al voorgedaan. De veranderde markt. Ja, je ziet gewoon dat de economie aantrekt. Waardoor je ziet dat aannemers dus minder scherp zijn in de prijzen. En dat hebben we al wel meegenomen. Maar het blijft nog steeds veranderen. Dus dat is een risico die we nu nog steeds zien. En zeker omdat we in de laatste maand van de aanbesteding zijn, dan gaan we dat over een maand zien. Dan hebben we eentje staan, de klanteisen zijn niet of niet juist verwerkt in de vraagspecificatie. Dat is misschien wat specialistisch. Maar werken op basis van eisen is wel vrij nieuw in heel Flevoland, ook voor de gemeente Almere, ook voor onszelf. Dat je dus niet meer vraagt om oplossingen, maar je vraagt echt van wat willen we nou precies hebben. We willen een veilige weg. En hoe die dan precies eruit komt te zien, dan denken we niet meteen aan oplossingen. Maar we gaan gewoon eisen hoe veilig we die willen. We merken nu wel van, Almere heeft zaken geëist. Die hebben we meegenomen in het contract. Is dat nou precies wat we willen? Dat is nog een risico wat we hierin zien zitten. Dan gaan we naar het derde. Dat is het bestemmingsplan, niet tijdig gereed. Dat is natuurlijk heel belangrijk voor de doorgang van het hele project eigenlijk. Het bestemmingsplan zit in een totaal groot bestemmingsplan van Hoofdwegen Almere. Het is ook een procedure van de gemeente Almere. Daarom staat het ook bij deze risico's. Hij ligt nu te inzage. En 12 juni is er ook een, volgende week dinsdag is dat dus, is er ook een inloopavond om het plan toe te lichten. Dus het lijkt nog allemaal goed te gaan nu. Maar het is nog even afwachten welke reacties we nu krijgen op het bestemmingsplan zoals het nu ligt. Het bestemmingsplan Hoofdwegen, waar de Hoge Ring een onderdeel van is. Dan het vierde risico is het onvoldoende actuele gegevens van de huidige situatie. Zoals jullie weten, misschien is dat Rijkswaterstaat al lang bezig is rondom de N702, dus rondom de Hoge Ring, met het project de SAA. Dat is nog niet geheel afgerond. Ze zijn nu momenteel nog zaken aan het afronden. Dus wij hebben nog daar een onduidelijke situatie waar we daar precies aan treffen. Dus de actuele gegevens zijn nog niet actueel. En dat is toch ook wel een risico. Dus wij gaan ervan uit dat het wordt aangelegd zoals we hadden bedacht. Maar het is altijd kijken of dat echt zo is.
Voorzitter, één vraag.
Meneer Gijsbert.
Ik hoorde u in het begin zeggen dat het hele traject een samenwerking is van gemeente, Rijkswaterstaat en de provincie. Dus dan is het toch niet afwachten hoe straks het resultaat is. Dat zie je toch gaandeweg in de voorbereiding. Maar misschien ligt dat aan mij.
Nee, dat zie je zeker gaandeweg in de voorbereiding. Het is een samenwerking inderdaad. Dus we zijn ook betrokken bij de aanleg nu van een viertakskruising nog bij de elementendreef bijvoorbeeld. Die wordt nu aangelegd momenteel. En daar zijn we ook gewoon bij betrokken. Dus we gaan ervan uit dat het helemaal gaat zoals we het verwachten. Maar het blijft wel een risico als je daar nog dingen tegenkomt die je nog niet hebt voorzien. Of dat het toch wat anders wordt dan verwacht. Maar het is juist vanuit die samenwerking, want dat sluit mooi aan bij mijn laatste risico. En dat is namelijk de relatie met Almere komt onder druk te staan. Dat hoeft geen eens te zijn vanuit dit project. Het kan ook vanuit andere zaken zijn. Want we werken nu heel goed samen met Almere. Want het is een grote weg in de gemeente Almere. Ook nog gefinancierd gedeeltelijk door Almere. Dus die samenwerking is heel belangrijk. Dus we willen alles voorkomen omdat die samenwerking nu soepel gaat. En zelfs de bestemmingsplanprocedure is van de gemeente Almere. En daar werken we goed in samen. Maar het blijft wel een risico. Als op een of andere manier dat onder druk komt te staan, moeten we daar dus voor waken.
Ja, u verwachtte dit natuurlijk, maar deze voorzitter wel een vraag dan. Want u maakt ons wel nieuwsgierig met die relatie, komt onder druk te staan. Wat voor zaken kunnen dat dan zijn die relatie onder druk komt te zijn? Een nieuw college, geld, bezwaarschriften, lijken de kast. Nou ja, verzin ze maar.
Ja, inderdaad, dat is het. Verzin ze maar. Dus het kunnen er best veel zijn. Het kunnen natuurlijk ook best wel andere projecten. Er zijn meerdere, in SBA zitten dus meerdere samenwerkingsprojecten. Dus daar is ook kijken hoe die verlopen. Maar het kan inderdaad een nieuw college zijn die andere inzichten hebben. Het kan gaan over die klanteisen die ik net al even noemde. Die Almere heeft gevraagd en misschien niet helemaal juist vindt geïnterpreteerd. Ja,
maar voorzitter,
dat zou kunnen komen, ja.
Voorzitter, dat kan dus niet meer, want de aanbesteding loopt. Aannemers zijn zich rot aan het rekenen.
Ja.
Dus die wijzigingen, dan heb je grote risico's als daar wijzigingen op komen. Dat snap ik ook wel. Maar het zou in principe, want de provincie is penvoerder richting aannemers over het hele project.
Ja, dat klopt.
Dat betekent inderdaad, dat is toch de garantie dat jullie de baas zijn.
Ja, wij zijn verantwoordelijk.
Oké,
ja.
Nee, dan is.
Zijn er vragen?
Ja, ik heb een vraag.
Meneer Waren.
Dank u wel, voorzitter. Is er ook berekend hoeveel verkeer er over die weg heen gaat? Ik vind het een relatief kort stuk vierbaans wordt, zeg maar. Of driebaans, sorry. En wat is de consequentie van die bottleneck die gemaakt gaat worden? Is dat al berekend? Of hoeveel voertuigen gaan er overheen? Wat is de verwachting?
Ja, dat is helemaal uitgerekend, uiteraard. Het heeft vooral te maken met de ontwikkeling van Almere ook. Dus de huidige situatie, er komen nog grote wijken natuurlijk erbij. Dus Pampers en Poort worden ontwikkeld. Dat zorgt voor extra verkeer. En die zijn allemaal berekend en hoeveel dat wordt. En dan gaat het ook nog goed in de versmalling die u denk ik bedoelt richting de A6. Waar je weer even terug gaat naar 2. Dus,
Nee, ik doe de versmalling de andere kant op. Kijk, het gaat 's ochtends eruit, maar 's avonds komt het allemaal weer terug.
Ja.
Met alle gevolgen van dien. Ik woon gelukkig in Almere en ik weet wat daar een beetje gebeurt. Dus vandaar mijn vraag.
Ja,
het loopt nu al spaak. En het lijkt mij dat als de wijken gaan groeien, dat het nog erger gaat worden.
Ja, het is vooral voor het stuk vanuit Pampus geredeneerd eigenlijk. Dus vanuit de Bottenweg. En daarop en dan naar de A6 toe. Daarvoor is de verbreding noodzakelijk. Dus en daar gaat de grootste verkeersstroom ook straks naartoe. Dus.
Ik kijk even verder rond of er nog... Meneer Bogert.
Ja, dank u wel. Vraag over bestemmingsplan. Als ik het goed begrijp, ligt die nu in ontwerp ter inzage. En is het een groot bestemmingsplan waar meerdere wegen, hoofdwegen in voorkomen? Stel nou dat hier zeg maar geen zienswijze of bezwaren tegen zijn, maar tegen andere onderdelen wel. Worden wij dan gehinderd door die procedure? Want daarmee komt het bestemmingsplan dan voorlopig nog niet definitief vast te staan.
Ja, daar heeft u gelijk in. Kijk, dan zou het een probleem kunnen zijn. Maar wat de andere bestemmingsplannen die erin mee zijn gegaan, zijn alle hoofdwegen. En de enige waar wat veranderingen zijn, is in het stukje Hoge Ring. De rest is gewoon het oude bestemmingsplan één op één overgenomen in het plan. En dat is alleen de samenvoeging van het plan. Dus er zitten geen wijzigingen in. Dit is de Hoge Ring is de enige wijziging in het hele hoofdwegen.
Meneer Jansen, u had ook nog een vraag.
Ja, kort vraag over het budget. Die 54,2 miljoen, is dat inclusief de rijksbijdrage en de bijdrage van de gemeente Almere?
Ja.
Dat is een heel kort en duidelijk antwoord. Ja. Ik kijk even verder, want we hebben nog een groot project hierna te bespreken. Als er dus geen vragen meer zijn, dank ik u hartelijk voor de beantwoorde vragen en de presentatie. En dan gaan we dicht bij huis, de Antonie Fokkerweg en de aansluiting met de A6. Mevrouw Visser.
Inderdaad. Ik ben Caroline Visser. Ik ben de projectmanager van de infrastructuur van Lelystad Airport. En ik zal kort iets toelichten over de risico's van de Antonie Fokkerweg en de aansluiting A6. Waar hebben we het dan in dit geval over? Inmiddels is natuurlijk het eerste deel van de Antonie Fokkerweg zo'n beetje gerealiseerd. De laatste werkzaamheden worden nu uitgevoerd. En ik heb het hier over, dus vanavond praat ik over het tweede deel en de aansluiting op de A6. Dat is een veel groter project als het eerste deel. Daar zijn ook veel grotere risico's en daar zal ik nu verder op ingaan. Dus het gaat vooral om dit deel. Wat is dan het project? Het project is allereerst het doortrekken van die provinciale weg naar de A6. Het realiseren van een rotonde, die is hier ook terug geweest in de Staten natuurlijk. En een halve aansluiting op de A6 met een verbinding van en naar Almere toe in de Randstad. Dus dat is een halve aansluiting. Dan is het natuurlijk wel zo dat die aansluiting, die wordt nu op deze manier gemaakt. Maar tegelijkertijd is die natuurlijk ook heel belangrijk voor de toekomstige ontwikkelingen van bijvoorbeeld Lelystad. Via aansluiting 9 zijn in de toekomst ook een aansluiting mogelijk naar de veranda en de verandadreef. En dat is natuurlijk ook een hele belangrijke factor bij het ontwikkelen van het project. Dan iets over de realisatietermijn. Wij staan net nog voor de aanbesteding. We hebben zo'n beetje de plannen gereed en het ontwerp gereed. Deze weg moet gerealiseerd zijn net na de opening van de luchthaven. Als de bewegingen van de vliegtuigen groter en groter worden, maar ook als de wonen- en werkgebieden langzamerhand groeien. En dan zie je dat die gerealiseerd moet zijn eind 2020. Dan iets over de financiën van het project. Omdat het in dit geval heel goed is om dat even te benadrukken. Het budget van de provinciale weg komt natuurlijk bij de provincie vandaan. Staat ook in het permit van de provincie. En het stukje halve aansluiting hebben we natuurlijk een realisatieovereenkomst over gesloten met het Rijk. Daar is eerder ook een mededeling van in de Staten gedaan in 2016, waar ook ingegaan is op de risico's van dat project en de overeenkomst die we daar gesloten hebben. Er zit natuurlijk een stukje risico gewoon in de realisatieovereenkomst zelf, zoals eigenlijk dat als eerste werd verteld dat dat altijd natuurlijk in een projectbudget zit. En daar zie je ook in die mededeling is daar meer uitleg over gegeven wat er dan in zit, wat er niet in zit. In algemene zin is het zo dat het risico voor de provincie is. Dat is een beetje het principe van de overeenkomst. Het budget is in totaal 25,8 miljoen met die twee projecten bij elkaar. Dan iets over de toprisico's van dit project. Het belangrijkste toprisico hier is eigenlijk de grondverwerving. We gaan natuurlijk dwars door een gebied met landbouwbedrijven. De vraag is of het budget van de grondverwerving voldoende is. We hebben natuurlijk wel enige marge aangenomen. Maar toch is het zo dat je ziet dat de agrarische prijzen omhoog gaan. En dat er natuurlijk ook een verwachtingswaarde langzamerhand in het gebied is. Dat boeren bijvoorbeeld denken, ja, straks komt er misschien wel bedrijfsterrein. Dan mag ik misschien nog wel meer vragen voor mijn bedrijf? Nou, dat is natuurlijk wat daar toch een rol in meespeelt. En tegelijkertijd is ook die grondverwerving essentieel voor de planning van ons project. Op dit moment is de onteigening natuurlijk opgestart voor het project. We gaan ervan uit dat we toch nog kijken of er minderlijk verworven kan worden. Maar het is wel zo dat dat zeker een risico is, zodat je misschien een uitloop van een procedure hebt rond een onteigening. Dan is het zo dat Tennet een heel belangrijk risico in het project is. Parallel aan de A6 loopt natuurlijk de hoogspanningsleiding. Er liggen 3 masten in de invloedssfeer van ons projectgebied. Dat vraagt heel veel afstemming, omdat er natuurlijk een bepaalde ruimte tussen de leidingen, de kabels, de masten en de weg moet zijn. Nou, Tennet is best een hele ingewikkelde organisatie. Dat zie je natuurlijk ook op andere plekken terug. En het kan best zijn, dat zie je ook in die gesprekken, dat ze bijvoorbeeld extra eisen stellen die ook geld kosten. Dus dat is best een belangrijk risico. En aan de andere kant is het zo dat het ook een vertraging kan betekenen, omdat het lang duurt om met hun tot overeenstemming te komen. Dan is het zo dat het natuurlijk een hele belangrijke partij bij ons Rijkswaterstaat is. We hebben een overeenkomst, maar er gelden natuurlijk wel de eisen voor Rijkswaterstaat voor het deel van het Rijk. Daar hebben we natuurlijk intensief overleg over met Rijkswaterstaat. Toch is het zo dat je in sommige hoeken wel ziet dat je heel scherp moet zijn dat er niet heel veel extra eisen komen. Zodat dat ook financieel natuurlijk ook risico's met zich meebrengt. Daar kom ik zo nog even op terug bij de verkeersfasering. Dan is het in het gebied zo dat eigenlijk die weg onderdeel uitmaakt van de gebiedsontwikkeling die daar breed is. En dat je soms ziet dat bijvoorbeeld een gebiedsontwikkeling later wordt uitgewerkt, zodat het ook weer terug effecten op de weg kan hebben. Denk bijvoorbeeld zelf maar even aan Inditex bij ons eerste deel van de Antonie Fokkenweg. Daar hebben we gewoon aansluitend afspraken moeten maken om te zorgen dat het bouwverkeer van Inditex ook doorgang kon vinden. Nou, dat betekent toch een bepaalde aanpassing van je planning of zaken die je moet afstemmen. Dan is het zo dat we natuurlijk straks wel aan het uitvoeren zijn op de A6. Dat betekent ook natuurlijk regels van Rijkswaterstaat ten aanzien van de verkeersfasering en zaken die er geregeld moeten zijn voordat we daar gaan uitvoeren. Het kan natuurlijk zijn dat er onacceptabele hinder ontstaat, zodat er ook extra maatregelen getroffen moeten worden. Dus dat is een specifiek risico wat hier wel heel duidelijk speelt. Dan is het zo, maar dat heeft u eigenlijk van iedereen gehoord, van de projectmanagers die net een toelichting hebben gegeven, dat er toch sprake kan zijn dat de gewijzigde marktsituatie die je langzamerhand toch wel ziet komen, dat die natuurlijk ook voor ons project zijn invloed gaat hebben. En dat dat bijvoorbeeld ook invloed op de prijs heeft en op de kans van slagen van de aanbesteding. Of dat er effecten zijn in de aanbesteding. Dan tot slot, en dat komt natuurlijk soms al bij eisen die en risico's die net al aan bod geweest zijn, kan het nu natuurlijk zo zijn dat er tijdens de uitvoering extra eisen worden toegevoegd. Dat kan zijn omdat er inderdaad bedrijfsontwikkeling is en daar extra eisen uit naar voren komen. Maar het kan bijvoorbeeld ook zo zijn dat bijvoorbeeld het waterschap, die bij een watervergunning, die geeft een watervergunning straks af voor de duikers die gerealiseerd moeten worden, dat daar bijvoorbeeld een extra eis gesteld wordt. Daar hebben we natuurlijk intensief overleg over, maar we hebben wel bij andere projecten gezien dat dat toch nog vrij laat tot extra eisen kan leiden. Nou, dat is denk ik een beetje een samenvatting van de toprisico's die bij ons spelen. Die natuurlijk ook op papier staan en u straks in uw kluisje kunt vinden. Dat was mijn laatste sheet. Dus ik weet niet of er vragen zijn. Ja?
Altijd.
Als het mag, complimenten voor de uitleg. Maar toch 2 vragen.
Ja.
Dat is de eerste, die grondaankoop. Het ligt buiten het traject wat oorspronkelijk gereserveerd was voor Omale afspraak.
Ja.
Okay.
Ja, het ligt daar buiten. Ja. En toch merk je dat er in het gebied natuurlijk een zwemel gevoel is. Ja, misschien straks toch bedrijfsontwikkeling. En daar zie je natuurlijk toch zo'n partij op acteren.
En het wordt alleen maar aantrekkelijker voor vestigingen, want aan de weerskanten van die Fokkenweg weer leuke dingen doen.
Dat maar er ligt natuurlijk toch nog ontzettend veel bedrijfsterrein omheen, wat nu natuurlijk nog in de huidige bestemmingsplannen zit. En dat zit niet op deze locatie. Nee.
in relatie tot Rijkswaterstaat, hè, want hij ligt heel dicht op de andere afslag, hè, als je van Almere komt.
Ja.
Is dat nou nog een dilemma geweest voor Rijkswaterstaat om daar uiteindelijk toestemming voor te geven?
Wij hebben natuurlijk gezamenlijk een planuitwerking uitgevoerd samen met Rijkswaterstaat. Dat heeft een grondslag gelegen aan het inpassingsplan en de keuzes, hè, die ook hier in de Staten zijn behandeld. Het ligt vrij dicht op elkaar, maar het heeft wel een minimale afstand van 1020 of zo meter tot de afslag 10. En dat is de minimale afstand die met Rijkswaterstaat is besproken. En dat is wel op zich kan dat. Het is wel zo dat als er ooit een hele aansluiting moet worden aangelegd, dat er mogelijk aan de aansluiting 10 nog wat aangepast moet worden. Dus dat is eigenlijk vrij gedetailleerd bekeken. Dat is eigenlijk het antwoord. Ja.
Meneer Jansen.
Ja, voorzitter, Lelystad heeft eigenlijk weinig cultuur, behalve dan de dreven cultuur met ongelijkvloerse kruisingen. En daar wil ik, ik heb een vraag aan de gedeputeerde. We hebben hier uitgebreid met elkaar gediscussieerd over die rotonde die er nu komt. Op vragen van 50PLUS is steeds gesteld van, ja, maar maak nou eens een berekening van wat de kosten nu zijn van een ongelijkvloerse kruising. Het enige antwoord wat ik toen gekregen heb van de vorige gedeputeerde, voorzitter, was dat het heel duur was. Mijn vraag aan de gedeputeerde is, zou hij nog eens daarna kunnen kijken en een berekening kunnen maken wat de meerkosten zouden zijn bovenop de huidige planning van de rotonde van een ongelijkvloerse kruising? Is de bereidheid er?
Ik ga even een rondje maken om te kijken of er nog meer vragen zijn. De heer Wagenaar, de PVV.
Dank u wel, voorzitter. Ik zou me graag aansluiten bij de vraag van meneer Jansen. Waar wij ons zorgen over maken is ook het vrachtverkeer, wat eventueel over deze weg gaat rijden voor het bedrijventerrein of eventueel nog ontwikkelde bedrijventerreinen. Dus dat baart ons best zorgen en dan lijkt een rotonde ons niet de juiste oplossing.
Ik ga kijken even verder rond of er nog meer vragen zijn. Is niet aan de orde. Dan mag u het onderling even uitmaken wie de vraag beantwoordt.
Ja, nou, misschien dat ik wel even iets inhoudelijks hierover kan zeggen. Dat is misschien goed vanuit het voortraject. En dan mag misschien de gedeputeerde het verder gaan overnemen. Er is natuurlijk nadrukkelijk naar alle verkeerscijfers gekeken. Dat heeft een grondslag gelegen aan het inpassingsplan. En die keuzes zijn hier natuurlijk ook aan de orde geweest. Ik meen me te herinneren dat er, dacht ik, wel een bedrag ook toen wel eventjes kort genoemd is. Een indicatie in ieder geval daarvan. Maar er is nadrukkelijk dus gekeken. Er is ook nadrukkelijk gekeken hoe zit het met het vrachtverkeer, wat betekent dat dan? Tegelijkertijd is er toen wel tegen de staat gezegd, er zijn natuurlijk iedere keer ontwikkelingen en dan moet je wel naar kijken van wat betekent dat dan in de toekomst. Als je kijkt naar het vrachtverkeer, er is wel wat vrachtverkeer in de toekomst daar. Tegelijkertijd gaat dat nog niet om heel hoge aantallen. Tegelijkertijd is het wel zo dat er natuurlijk wel naar de Meerkoetenweg zelf gekeken wordt. Ook in overleg met de bewoners om te kijken, moeten daar aanpassingen worden gepleegd. Er zijn nadrukkelijk onderzoeken geweest dat de rotonde ruimschoots voldoende is. En dat ook tot een ruimschoots een goede oplossing kan leiden. Dus ik zou ook wel een beetje, die afweging is ook wel in het kader van het inpassingsplan, heeft dat natuurlijk plaatsgevonden.
Interruptie van de heer Jansen op de ambtelijke uitleg.
Ja, voorzitter. Het moeilijke van voorspellen is dat het altijd over de toekomst gaat. En ik heb die zaken hebben we ook altijd keurig netjes voor ons gezien. Maar ik verwacht heel veel van de economische ontwikkeling van het vliegveld. Maar ook het toename van het verkeer en met name een scheiding tussen snel verkeer en het langzame verkeer. En als wij verkeersveiligheid, en die hebben we nu als indicator opgenomen in ons mobiliteitsplan. Als je dan praat over veiligheid en je praat over trekkers in relatie tot groot vrachtverkeer en personenauto's. Waarvan 50PLUS denkt dat de toevoer aanmerkelijk zal toenemen naar het aantal als het vluchtenverkeer gaat toenemen. Dus mijn vraag blijft toch gehandhaafd of de gedeputeerde dat nog eens een keer tegen het licht zou willen houden. Om te kijken of het realistisch is om kijken naar de toekomst. Hè? Want je praat wel over de toekomst over 30 jaar. Of het realistisch is om daar toch een ongelijkvloerse kruising te kunnen gaan realiseren. In ieder geval de gevolgen daarvan in beeld te krijgen.
De gedeputeerde.
Ja, voorzitter. Ik moet me helaas voor de heer Jansen toch aansluiten bij mevrouw Visser en mijn voorganger. De prognoses van verkeer die zijn op de toekomst al gericht. En er zijn veel te weinig verkeersbewegingen ingeschat op die rotonde bij de Meerkoetenweg. Want daar zal weinig verkeer zijn. Want al het grote hoeveelheid, de echte hoeveelheid verkeer gaat straks van en naar de A6 over de Antonie Fokkerweg. En het kruisingsverkeer, wat dus vanaf de Meerkoetenweg komt, dat zal heel weinig zijn. En daar zijn prognoses op gebaseerd. Dus op basis van die prognoses, dan kan ik wel zeggen van nou, ik ga een toezegging doen, dan gaan we de ambtelijke organisatie weer aan het rekenen zetten. Maar ik vind dat niet realistisch. De situatie is ook anders. Ik woon zelf in Lelystad. Ik maak ook gebruik van de ongelijkvloerse kruising in Lelystad. Maar dat is echt een stad met veel inwoners. En dat is toch hier een wezenlijk andere situatie. Dus ik vind niet dat we die twee met elkaar moeten vergelijken. Dus daar wou ik het bij laten, voorzitter.
Ik dank u wel. Ik kijk even rond als er nog meer vragen zijn. Dan dank ik u voor de presentatie. Ik denk dat we aardig zijn bijgepraat over de risico's die er zijn. Gaan we naar agenda punt 9. De rondvraag. Zijn er nog mensen die iets hebben van een rondvraag? Nee? Dan sluit ik bij deze de vergadering. Wens ik u allen wel thuis en tot de volgende keer.